tomorrow. Oh, ik zie van jou praten.
Ja, nee, nee, nee.
Nou, zien we.
Dames en heren, van harte welkom. We hebben nog geen geluid, dus ik moet even geduld betrachten. Dames en heren, van harte welkom. Ik open de vergadering. Ik geef aan dat afwezig zijn mevrouw Prent en de heer Molhoop. Ik kom bij agenda punt 2, vaststelling van de agenda. Kunt u akkoord gaan met deze agenda? Dat blijkt zo te zijn. En dan wil ik graag nu inlassen. Ik heb het volgende. Ik heb begrepen dat de heer Broos een verklaring wenst af te leggen op dit moment in de vergadering. En ik wil hem daar graag de gelegenheid toe geven. Meneer Broos.
Ja, dankjewel, voorzitter. De verklaring die ik ga afleggen is de verklaring waarom ik mijn taak als raadslid per vandaag ga neerleggen. Vandaag zult u mij hier voor het laatste keer zien in mijn rol als raadslid. Ik heb mijn ontslag ingediend bij burgemeester Jozef Vos. De procedure voor mijn opvolging is reeds in gang gezet en ik heb er behoefte aan om u, de raad, college en inwoners van onze gemeente uit te leggen waarom. Dit alles heeft uiteraard te maken met de aangifte die in januari jongstleden gedaan is tegen de commissie functioneringsgesprekken burgemeester, waar ik, zoals bekend, deel van uitmaak. Althans, er schijnt aangifte gedaan te zijn tegen de gehele commissie. Ik heb daarvan nooit iets mogen ontvangen. Ik heb nooit vernomen wat de aangifte was, ben nooit gehoord en of aangemerkt als verdachte en krijg ook geen bericht dat de zaak geseponeerd is. Wat ik weet, is mij verteld en heb ik gelezen uit de motivatie van het Openbaar Ministerie, zoals die door de voorzitter van de commissie in ontvangst is genomen en openbaar is gemaakt, waarvoor ik haar dank. Een motivatie die omgeven is door nuances, waardoor velen aan voorbij wordt gegaan. Hoe zit het met de nuances in de motivatie die door de aangever, de heer Van den Bergen, zijn ontvangen van het Openbaar Ministerie? Nuances waarin schijnbaar zijn aandeel in deze zogenaamde overtreding en de spagaat waarin de functioneringscommissie in december vorig jaar terechtkwam, worden belicht. Daar horen we niets van. Wat we wel horen is de heer Van den Bergen, die de kracht van herhaling tot kunst heeft verheven door telken malen de door de Openbaar Ministerie geconstateerde overtreding van het ambtsgeheim naar voren te halen. Zonder nuance, zonder het detail dat het Openbaar Ministerie wel tot seponering van de zaak is overgegaan. Seponering, geen vervolging, afgehandeld, klaar. Maar niet voor de heer Van den Bergen, die nu weer via de media excuses eist. Excuses die ik overigens als enige raadslid vanuit mijn verantwoordelijkheid, met mijn woorden, op 26 juni jongstleden in deze vergadering, openbare vergadering, duidelijk heb gemaakt aan alle inwoners van de gemeente Steenbergen. Hij werd dus bediend. Dit nadat reeds verantwoording afgelegd was met de verkiezingen van maart jongstleden. Verantwoording aan de mensen die op ons gestemd hebben. Misschien niet naar de zin van meneer Van den Bergen, maar ze zijn wel gemaakt, die excuses. De uitingen van de heer Van den Bergen in de diverse media hebben mij doen realiseren dat het niet heling en verzoening is waar hij naar op zoek is, maar wraak en persoonlijke erkenning. Ik ben ervan overtuigd dat hij de periode van 3 maanden die hij de tijd heeft om bezwaar aan te tekenen tegen de uitspraak van het Openbaar Ministerie ten volle zal benutten. En dat hij aan het einde van die 3 maanden een bezwaar aan zal tekenen waarmee hij de gijzeling van de gemeente Steenbergen voort zal laten duren, want een gijzeling is het. Voor Nicky Broos houdt het hier op. De publieke zaak is mij veel waard. Dat mijn publieke taak ook wel eens in mijn nadeel als ondernemer zou kunnen werken, heb ik van het begin af aan gerealiseerd en heb ik geaccepteerd. Als ondernemer, als mens, was ik er echter van overtuigd dat ik een bijdrage zou kunnen leveren aan de groei en de verbetering van de gemeente Steenbergen. Ik geloof dat ik dat ook gedaan heb, net als dat het raadslidmaatschap van deze gemeenteraad mij veel positiefs heeft gebracht. De afgelopen 10 maanden hebben mij daarentegen veel gekost. Persoonlijk als mens, maar ook zakelijk als ondernemer. Zolang de hetze structureel van aard en strategisch gevoed blijft, wordt mijn naam steeds weer in combinatie gebracht met een gepleegd strafbaar feit. Dat dit zogenaamde misdrijf geen enkele relatie heeft met mijn bedrijven, dat het Openbaar Ministerie die kwestie seponeert, het doet er niets aan af. Wanneer zakenrelaties of investeerders de combinatie strafbaar en broos steeds weer in de diverse media aantreffen, rijst bij hen uiteraard onherroepelijk de vraag of Nicky Broos voor hen wel de meest geschikte zakelijke partner is. Of het wel verstandig en wenselijk is om met hem in zee te gaan. Als ondernemer begrijp ik heel goed hoe het werkt en wat de consequenties kunnen zijn en daarom houdt het voor mij hier op. Te meer omdat ik ervan overtuigd ben dat deze gijzeling van de gemeente Steenbergen door de heer Van den Bergen nog lang niet een einde is. Maar mijn verantwoordelijkheid reikt verder dan mij alleen. Het doet mij pijn, maar ik heb moeten accepteren dat ik geen andere keuze heb dan mijn raadslidmaatschap neer te leggen. Er is een grens overschreden en voor mij geen weg meer terug. Deze kwestie kan en mag mijn bedrijven niet verder schaden. Ik bied er geen excuses voor aan, maar het spijt mij enorm en ik wens jullie allemaal erg veel succes. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Het is onverwacht en een zwaar verhaal. En wij nemen dus op dit moment een afscheid van een raadslid. En hoewel misschien de sfeer nu even daar niet helemaal ideaal voor is, heb ik toch de behoefte om een paar woorden te zeggen. Want als een raadslid stopt als raadslid, is dat een moment waar je toch bij stil hoort te staan, zeker als voorzitter van de gemeenteraad. Ik betreur, zonder op de inhoud in te gaan, ik betreur jouw besluit, Nicky. Want je was een raadslid die er toe deed. Ik respecteer uiteraard de keuze die je maakt. Je was een raadslid van een soort, wat we er niet te veel hebben, van hebben, ondernemer. En ik denk dat ondernemers, zoals ook alle andere vertegenwoordigers van bepaalde segmenten uit de maatschappij, van groot belang zijn. Maar jouw specifieke geluid met als basis jouw kennis als ondernemer hebben we altijd enorm gewaardeerd. Ik zag in jou een vrolijke man aan de ene kant, maar aan de andere kant ook een man die zijn taak heel serieus nam als raadslid. En je was ook super loyaal. En ik zag die worsteling ook vaak. Je gaf wel je mening, heel helder, maar bewoog ook altijd weer mee om te zoeken naar een gemeenschappelijk besluit om de zaken weer door te kunnen laten gaan. Het is onverwacht, heel onverwacht. We verliezen niet graag raadsleden tijdens de rit, maar jij hebt je keuzes gemaakt. En ik wens je toe dat je toch terug zult kijken op een hele mooie raadsperiode, waarbij je heel veel voor de gemeenschap hebt kunnen betekenen. En ik wens je, ik denk namens heel de raad, het allerbeste toe in jouw nog jonge leven, met veel ambitie, veel plannen, ook privé en ook in je onderneming. Bedankt, en ik heb toch heel snel nog vanmiddag die dingen laten opzoeken die hierbij horen, want een raadslid laat je niet zomaar gaan. Dus ons bekende beeldje en de bloemen wil ik graag aan jou meegeven. Dank je wel. Dank u wel. Ik stel voor dat we hier niet over gaan praten. Het is een afscheidsspeech, het is een sluiting en ik denk dat we het hier even bij moeten laten. Ik ga over tot het...
Voorzitter, ja? Krijgen wij niet de gelegenheid om...
ik denk toch niet dat we dit... Het is natuurlijk een bijzonder moment en ik snap best dat u een paar woorden wilt zeggen, maar als we dit gaan doen, dan denk ik dat het op dit moment... wat complex wordt en we hebben een grote agenda. Ik stel voor, de heer Broos zit op de tribune, dat er straks gelegenheid is om persoonlijker afscheid te nemen. Ik denk toch dat ik het hierbij wil laten. Ik ga over tot agendapunt. U heeft niet het woord. Ik stel voor dat ik het hierbij laat. Agendapunt 3, spreekrecht burgers. En de heer Van Nieuwenhuizen heeft... gevraagd in te mogen spreken. De heer Van Nieuwenhuizen gaat u gang.
Goedenavond, Maries Van Nieuwenhuizen van de Uitwijk en Heng Camping. Ik sta voor de tweede keer inmiddels. Vorige week ook al. En inmiddels ben ik wat e-mailtjes verder en heb ik uiteindelijk nog geen fatsoenlijk overleg gehad hoe we verder met de landrecreatie qua toeristbelasting moeten gaan. Het blijkt bij het feit dat het fatsoenlijk had gevonden dat in 2014 de onderzoek hem had afgerond en dat we in 2015 gewoon met echte cijfers aan de gang hadden kunnen gaan. Ik vind ook, en rekenen is in mijn mening, dat het juridische hier en daar nog wat rammelt. En wat mij opviel, doordat ik het onderzoek van 2010 nog eens bijpakt, is dat eigenlijk in het onderzoek voor campings gaan ze uit voor 40 overnachtingen per seizoen, per jaar. En dat het dan in de verordening 100 komen, kan ik ook snappen, want dat willen ze dan naar beneden halen door het later te onderzoeken. Maar ik vind die verschillen heel groot. En dat is hetzelfde voor havens. Daar zijn ze destijds van 20 overnachtingen uitgegaan en die zouden dan nu op 4 uitkomen. En dan laat ik uiteindelijk nog de dagrecreatie bij de beschouwing. Want ik vind eigenlijk, wanneer we het een beetje eerlijk willen verdelen, moeten we allemaal mee betalen. Want die informatie die iedereen krijgt en alle toeristische voorzieningen die er zijn, die geldt ook voor de dagrecreant. Uiteindelijk is ook het persoonsaantal in dat onderzoek in 2010 op 2 gezet en dan zijn ze nu inmiddels op 5 uitgekomen. En ik vind die verschillen groot en ik zal nog steeds tot een nader overleg komen. Een ander puntje is dat wanneer Kees de Neven, mag ik niet zeggen, de schapenput in de Heen straks de haven uit gaat breiden, dat daar de plaatsen verdwijnen voor de dagrecreant die er aan wal liggen. En dan zou het voor ons als pannenkoekenrestaurant wel fijn zijn dat die mensen ergens een boot kwijt kunnen. Mijn vraag was dan of het misschien mogelijk zou zijn om het havenkommetje in de Heen overdag vrij te geven voor gratis te liggen totdat ze gegeten hebben weer naar huis kunnen. Maar dat is een punt van overleg. Dank u wel.
Dank u wel. Dan ga ik naar agenda punt 4, vaststellen van de besluitlijst van 25 september. Daar heeft niemand zich voor aangemeld. Dus ik neem aan dat de besluitlijst vastgesteld kan worden. Dan kom ik bij agenda punt 5, vragen half uur. Ik heb meegekregen dat de heer Remery en de heer Weerdenburg daar gebruik van willen maken. Ik geef het woord aan de heer Remery.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het zal iedereen nieuw ontgaan zijn, dus het heeft uitgebreid in de krant gestaan. Er is onlangs na een aanvaring op het Schelde-Rijnkanaal een schip gezonken waar een zoutlading zat. Op zich is dat keurig opgelost, is die weer gehesen en wordt die afgevoerd. Gedurende die tijd merk je wel, op een gegeven moment vanuit de burgers ben ik door diverse partijen benaderd. De mensen benaderd, niet alleen van Nieuw-Vosmeer, maar ook van Tolen, van Bernopzoom, van Halsteren, van Oud-Vosmeer. En dan zie je toch op dat moment dat er in één keer een schrikreactie gebeurt van als dit, als dat. En dan zie je, dan merk je gewoon van heel veel burgers uit een stukje zorg en een gevoel van onveiligheid. Van is het allemaal goed geregeld met bestemming of met rampenplan? Wat moeten we doen, wat moeten we niet doen? Mensen spelen met vragen, waar kan ik informatie vinden? Kijk, de regio is dus de laatste tijd toch het een en ander gebeurd. Ik wil graag bij deze die bezorgdheid van de burgers gewoon aangeven. Hier neerleggen dat het gewoon bekend is. Maar ook of u daar wellicht een hoop onrust, een hoop gevoel van onveiligheid, terecht, niet onterecht, kan wegnemen. Door uit te leggen, kort, bondig, helder, hoe het nu staat. Maar hoe het met bestemmingsplan staat of met het rampenplan staat. En dat is eigenlijk concreet gezegd de vraag.
Dank u wel, de heer Weerdenburg.
Ja, voorzitter, het zal u niet verrassen dat ik als mede-inwoner van Nieuw-Vosmeer exact dezelfde vraag had. Ik ga het verhaal dus niet herhalen. Het komt bij ons op neer van, kunt u de ongerustheid wegnemen bij de bevolking?
Dank u wel. Ja, ongerustheid wegnemen in zo'n situatie is natuurlijk niet zwart-wit te doen, wel ja of nee. In beginsel kan ik zeggen dat deze calamiteit op geen enkel moment, in geen enkele fase, enig risico heeft meegebracht voor mensen die daar in de omgeving wonen. Het is zelfs zo dat deze calamiteit niet eens de gripstructuur gekend heeft. Grip is dat een opschalingslijn bij grotere situaties. Dit is vanaf moment 1 redelijk beheersbaar geweest. De grootste zorg ging uit naar de mensen op de boten, de passagiersboot en de bemanning van de vrachtboot. Nou, toen die mensen geen gevaar liepen, is ook heel rustig en kleinschalig hier verder aan gewerkt. Het is denk ik wel een sexy onderwerp, want je ziet heel veel media-aandacht. En uiteraard heeft het ook een grote economisch belang. Want een van de drukste vaarwegen van ons land was geblokkeerd. En daar zit denk ik het andere punt van uw vragen. Dit is inderdaad een van de drukste vaarwegen. Hier wordt ook de strategische ligging van Steenbergen duidelijk, gelegen tussen drie wereldhavens, Antwerpen, Moerdijk, Rotterdam. En daar gaat inderdaad nogal wat op en neer, ook per water. En daar zitten vaak stoffen in die een zeker risico in zich dragen. Het zij voor het milieu, het zij bij vluchtige stoffen voor de omgeving. In algemene zin moet de burger erop vertrouwen dat de overheid op dit moment adequaat georganiseerd is om, mocht er calamiteiten voordoen, dit aan te kunnen. En elke burger van Nederland weet en moet erop vertrouwen dat ze tijdig wordt gewaarschuwd wanneer er enig risico gelopen wordt. En dan is het algemeen adagium, u kent het, naar binnen gaan, ramen en deuren sluiten en de rampenzender, Omroep Brabant in ons geval, aan te zetten. Ook allerlei alert media zijn natuurlijk daarbij ook te benutten. Dus mijn bezorgdheid, of uw bezorgdheid, of de bezorgdheid van de burgers helemaal wegnemen, in die zin ja. Weten dat we goed georganiseerd zijn, weten dat we tijdig zullen waarschuwen, maar ook genuanceerd, want het is een vaarweg waar heel veel stoffen, heel veel boten met diverse producten doorheen komen. We hebben ook in Zuidwest-Nederland, en dan heb ik toch de veiligheidsregio West- en Midden-Brabant en de veiligheidsregio Zeeland, rampenplannen. En we hebben voor deze vaarweg een specifiek calamiteitenbestrijdingsplan. Dus daar wordt specifiek op ingezoomd. Dit plan in samenwerking tussen de twee veiligheidsregio's wordt overigens in december weer geactualiseerd. En dan zijn we ook dat wat dat betreft weer helemaal bij. En ik zal aandacht vragen om wanneer dit laatste plan wordt vastgesteld in het algemeen bestuur van de veiligheidsregio, om dan ook nadrukkelijk een communicatieplan daaraan te koppelen om bewoners van alle gemeenten gelegen aan het kanaal toch weer eens te informeren wat te doen in bepaalde situaties. Zover mijn antwoord. Voldoende? Okay. Dan ga ik naar agenda punt 6, wijziging gemeenschappelijke regeling GGD. Dat is een hamerstuk. Daartoe besluit u. 7, preventie- en handhavingsplan alcohol. Staat hier nog als discussiestuk, maar het was misschien wel een hamerstuk. Ja, dat blijkt in zijn uitwerking zo te zijn. U heeft al dus besloten. Kom ik bij agenda punt 8. Vaststelling, verordening, toeristenbelasting. Wie wenst daarover het woord? Geeft het woord aan de heer Maas.
Voorzitter, ik heb een ordevoorstel.
U heeft een ordevoorstel, dan krijgt u daartoe de gelegenheid.
De leden van de raad zijn door de VVD-fractie voorafgaand aan deze vergadering in bezit gesteld van een conceptmotie die als inhoud feitelijk heeft om dit hele voorstel van de agenda af te halen, omdat het onvoldragen is. Wij zouden, en dat heb ik ook aan de indieners, althans conceptindieners beter gezegd, van de motie laten weten, deze motie hebben ondertekend. En ik constateer dat de VVD-fractie geen melding doet van het feit dat ze deze motie wil indienen. En dat is belangrijk dat die motie eerst wordt behandeld voordat we gaan debatteren hierover. Want als die motie haalt, namelijk valt het debat weg. Dus als u toestaat, zou ik via u willen vragen of de VVD die motie alsnog wenst in te dienen. En
nou, u heeft mij en terecht mogelijk vorige keer scherp gehouden over het reglement van orde. En moties en amendementen worden in een goed gebruik gewisseld voor de vergadering hier. Daar ben ik heel blij mee, want dat geeft meer kwaliteit aan het debat. Maar het is altijd aan degene die motie of een amendement heeft opgesteld om in het debat al dan niet die motie in te brengen. En dat kan ook nog in de tweede termijn, bij wijze van spreken. Dus ik vind het de discussie dan wel erg doodslaan om, mocht de motie niet komen of wel komen, om dan te zeggen, we gaan het stuk verdagen. Dus mijn voorstel is om dat toch niet te doen.
Dat is goed, dan bewaren we voor de eerste termijn.
Afgesproken. Ik geef de heer Maas het woord.
Dank u wel, voorzitter. Vanuit de gewone lokaalfractie is er enige bezorgdheid over de handhaving van deze belasting. Een vraag aan de wethouder. Is er genoeg bemensing en kan de wethouder toezeggen dat dit goed gehandhaafd wordt? Tot zover.
Dank u wel, de heer Van Pelt.
Ja, voorzitter, dank u wel. De VVD heeft zich behoorlijk vastgebeten op dit dossier, toeristenbelasting, om twee redenen. Ten eerste vond zij het onduidelijk naar aanleiding van de laatste vergadering, vorige week donderdag. En daarbij heeft de VVD de opmerking dat zij het nogal een moeilijk dossier vinden en de vragen stellen van, is het nou uitvoerbaar en handhaafbaar? En daarom zijn wij gekomen met enkele aanvullende vragen die we graag willen stellen aan het college, in casu de verantwoordelijke wethouder. Dus die wil ik eerst eens stellen. Met ingang van januari de 1e 2015 betalen ondernemers per aanwezige lichtplaats een bijdrage van €4,57 aan de gemeente. Onder aanwezige lichtplaats wordt verstaan aan of op hem ter beschikking staande lichtplaats. De gemeente ziet af van het heffen van watertoeristenbelasting. De vraag hierbij is, die de VVD stelt, alle waterrecreatieondernemers dienen per lichtplaats €4,57 per jaar te betalen. Alle havens van Steenbergen vallen hieronder, vraagteken. De ondernemers mogen wel 1 euro per persoon per nacht vragen aan niet-ingezetenen die dan overnachten. De tweede vraag is, gebleken is dat er weinig draagvlak is bij de betrokken partijen om belast te worden met de watertoeristen en toeristenbelasting. De vraag die de VVD hierbij stelt is, gaan alle waterrecreatieondernemers hieraan meewerken? En gaat het college hierop effectief handhaven en controleren? De derde vraag is, in de jurisprudentie is al meermalen bevestigd dat ook betaald verblijf met overnachting zonder toeristische of recreatieve aanleiding tot belastingplicht leidt. Uit oogpunt van uitvoerbaarheid is het algemeen gebruikelijk om het belastbaar feit te beperken tot een verblijf met betaalde overnachting. Verblijfplaatsen die in aanmerking komen voor de forfaitaire berekeningswijze zijn onder andere vakantieonderkomens en staakcaravans of vaste jaarplaatsen en vaste seizoenplaatsen. De vraag die wij hierbij stellen is, wat is de status van de vele chalets en of bungalowwoningen, niet mobiel, die zijn geplaatst op de campings en parken? Deze zijn in eigendom en ook verhuurd. Ook het hele jaar door bewoond door niet-ingezetenen. Verplichting tot registratie in het GBA en gaat dit actief gecontroleerd worden? De volgende vraag is, voor de overige verblijfplaatsen wordt de heffingsmaatstaf bepaald op het werkelijk aantal overnachtingen. Deze verblijfplaatsen zijn mobiel kampeeronderkomens en vakantieonderkomens op toeristische plaatsen, hotels, pensions en appartementen. Kamerverhuur en alle overige vormen van verblijf tegen vergoeding in welke vorm dan ook. Wanneer de heffingsmaatstaf bepaald wordt op basis van het werkelijk aantal gerealiseerde overnachtingen, dan is de belastingplichtige verplicht een nachtverblijfregister bij te houden. Dit register zal kosteloos door de gemeente aan de belastingplichtige worden verstrekt. De vraag hierbij is er voldoende capaciteit binnen de gemeente Steenbergen om de controlerende en handhavende functie uit te oefenen? Eén en laatste vraag. Er is weinig draagvlak bij de betrokkenen om belast te worden met de toeristenbelasting. Dit kan leiden tot aanzienlijk veel bezwaar en beroepsschriften. Vanwege weinig draagvlak kan het achterhalen van de belastinggegevens, aantal overnachtingen bijvoorbeeld, moeizaam verlopen. De vraag hierbij is, hoe anticipeert het college hierop en wat kunnen wij hierin verwachten? De laatste vraag, met de toeristenbelasting wordt het houden van nachtverblijf tegen vergoeding door niet-ingezetenen van de gemeente belast. In welk soort woning, onderkomen of gebouw zij ook overnachten? Dus de belastingplichtige voor de toeristenbelasting is degene die aan niet-ingezetenen gelegenheid biedt tot het nachtverblijf tegen vergoeding. Dat noemen we de verblijfbieder. Dit is bijvoorbeeld de campinghouder, de hotelexploitant of degene die arbeidsmigranten huisvest. De vraag hierbij is, heeft u alle verblijfsbieders in beeld? Gaat u hen ook allen controleren de komende maanden? Kunt u aangeven dat iedereen die de toeristenbelasting dient te betalen op tijd wordt geïnformeerd? En deze vraag wilden we graag eerst stellen, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. Heer Lambers.
Dank u vriendelijk. De wethouder heeft bij de behandeling in de oorlogsvormende vergadering uitgebreid antwoord gegeven op de wellicht wat vele vragen die we hebben gesteld, waarvoor excuses. Maar hij heeft het uitstekende best gedaan. Maar wij waren, hebben wij aan het einde van die discussie gezegd, nog niet overtuigd van nut en noodzaak van de invoering van toeristenbelasting in de gemeente Steenbergen. Wij hebben bij het begin van die discussie in die ordevormende vergadering ook gezegd van nou, u krijgt volgens de gelegenheid ons te overtuigen. Maar wij zijn absoluut tegenstander van de invoering van deze weer extra belasting van ondernemers. Dat heeft de Raad een keer eerder gedaan bij de ondernemers in het centrum van Steenbergen. En is de tweede keer dat we het voor elkaar krijgen om weer een juridisch trucje te vinden om ondernemers extra te belasten. Wij hebben als Volkspartijfractie erg veel moeite mee. Nee, Volkspartijfractie hoort goed. Erg veel moeite mee dat op een gegeven moment hier een heffing plaatsvindt die niet volledig wordt gebruikt voor het doel waarvoor die bestemd is, namelijk het ontwikkelen van recreatie, maar die feitelijk teruggaat aan de algemene dienst. Ik weet dat er ondernemers zijn die het prima vinden, omdat ze daarmee voorkomen dat er onnodig discussie en ongenoegen zou kunnen ontstaan. Maar feitelijk is het een heffing die wordt opgebracht dadelijk door ondernemers en ook volledig ten goede zou moeten komen aan de recreatieontwikkeling. Dat deel missen wij toch in ieder geval. Wij zijn niet overtuigd van het nut en noodzaak van de invoering van deze toeristenbelasting. En wij zullen dan ook onze steun eraan niet geven. Extra reden daarbij is dat u wel in staat bent geweest een convenant te sluiten met de waterrecreatieondernemers en niet met de ondernemers op het land, om het zo maar te zeggen. En u heeft steeds gezegd dat dat niet kon, omdat dat door de rechter niet zou worden toegestaan. Nou, leden van het college, ik kan u verzekeren, via de voorzitter, ik kan u verzekeren, ik heb uitgebreid jurisprudentieonderzoek gedaan, ik heb het laten informeren en ik heb het niet kunnen vinden. Niet in rechtspraak, niet in Schip en Schade, nergens. Als u het wel kunt, moet u mij proberen te overtuigen. Ik heb u ook meermalen gevraagd, geef mij aan waar ik het kan vinden. Ik heb wel wat andere jurisprudentie gevonden, de zaak van Schiermonnik ook kent u. U kent het geval bij een persoon, dat u vanmiddag doorgestuurd. Ik heb met de rekenonder overleg gehad nog. Ik heb gebeld en zei van nou, wat is er aan de hand? En die geven een hele duidelijke uitleg. U heeft nog een extra mail gekregen van de rekenonder over. En wij zien geen enkele aanleiding waarom dit voorstel volwaardig zou zijn. Het is een echt onvoorwaardig voorstel. Wij vinden ook dat u eerst met de landrecreatieondernemers overeenstemming moet zien te krijgen, voordat wij zelfs met hoeven gaan nadenken over dit voorstel. Want als de raad hier een besluit overneemt, gaan wij populair zegt de Bietenbrug op, want de kans dat wij door de rechter, de belastingrechter, daar worden teruggefloten, is evident aanwezig. En voorzitter, dat gezegd zijnde, wij zijn dus tegenstander van de invoering van deze regeling. En om nou te gaan herhalen wat wij de ordevormende vergadering hebben gezegd, is volstrekt overbodig. Hebben wij kennis genomen van de conceptmotie van de VVD. En de intentie van die motie was nog heel nadrukkelijk om het voorstel min of meer van de agenda af te halen. Je kunt heel lang met elkaar vanavond debatteren. Ik vind het ook leuk om dat te doen. Maar als dat tot niks leidt, heeft het ook geen enkele zin natuurlijk. En die motie van de VVD is ondertekend door de indiener, de heer Van Pelt. En ik wil dan toch via u vragen of hij die motie dadelijk ook gaat inbrengen. Als de heer Van Pelt dat niet doet, dan dien ik de motie waar de kop VVD boven staat, maar waar ons logo van de Volkspartij heel nadrukkelijk onder staat. En ook mijn handtekening als fractievoorzitter van de Volkspartij. En dan zal ik u vragen om die motie in stemming te brengen bij de behandeling van dit voorstel als eerste, omdat dat de meest verstrekkende is. Dank u wel.
U hoort dat in tweede termijn van de heer Van Pelt, neem ik aan. Heer Wittenberg.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, in de oordeelsvormende vergadering van vorige week hebben we uitvoerig gesproken over de toeristenbelasting en daarbij ook de inbreng van de sprekers gehoord. Vanavond willen wij niet in herhaling vallen, maar er zijn nog twee vragen die wij vanavond nog duidelijk naar voren willen brengen en dus willen stellen. U stelt voor om 50% van de netto opbrengst te besteden aan promotieactiviteiten in de toeristische sector. Komt dit bedrag bovenop het bedrag dat al besteed wordt aan de promotieactiviteiten? En de tweede vraag, we hebben het vorige week ook gehad over de datum van invoering en de datum van het raadsbesluit. Onze vraag is, meneer de voorzitter, kunt u garanderen dat dit geen problemen voor de ondernemers gaat opleveren? Tot zover onze vraag in eerste termijn.
Dank u wel, heer Teens.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben vorige week ook kennis genomen van het inspreken en van het voorstel. Een nieuwe belasting is nooit leuk. Tenminste, dat nemen wij ook aan. Toch is het zo natuurlijk dat we het ook weer niet moeten overdrijven. We hebben een prachtige gemeente met prachtige voorzieningen, met mogelijkheden. Maar, zoals ook in het stuk staat, tussen de 80 en de 90% van de andere gemeenten in Nederland heffen toeristenbelasting. Waarom zouden wij een uitzondering zijn? We hebben ook met een beetje verbazing aan de ondernemers geluisterd. Het zijn ondernemers. Zelf ben ik over heel de wereld geweest. En in ontwikkelingslanden, daar heffen ze ook toeristenbelasting. Het moet toch niet zo moeilijk zijn om een kleine regel en een klein register op te bouwen, om het te registreren en het op te bouwen. Het komt ook niet uit de lucht vallen, want we zijn er al een paar jaar mee bezig. We stellen wat meer dingen uit. Dus wij als D66 vinden gewoon dat dit voorstel gewoon door moet gaan. Ten meer dat de wethouder ook nog gezegd heeft, best nog eens met ondernemers te willen praten om te kijken hoe het te plooien is. De termijn 1 januari, dat is nog 3 maanden, moet voor een beetje ondernemer moeten haalbaar zijn. Dus amendement of geen amendement, dat moeten wij afwachten. In eerste instantie, in eerste termijn, zijn wij als D66 volkomen bereid om dit nu, per 1 januari, in te laten gaan. Het zijn kleine centjes, maar als je moet bezuinigen, heb je ook de kleine centjes nodig. En het lijkt mij niet zo'n hele klus om dit nu eens even door te voeren. Of ons in dit geval. Tot zover onze eerste termijn.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de wethouder Van den Bos.
Voorzitter, dank u wel. Ja, zoals ook door anderen is gezegd, natuurlijk is het invoeren van een belasting geen populaire maatregel. Ik zal ook niet in herhaling vallen wat ik een week geleden heb gezegd. Maar u weet ook dat deze gemeente niet alleen maar naar de belastingen grijpt om haar inkomsten aan te vullen. We hebben eerst gekeken naar inkomstenverhogende maatregelen uit het aantrekken van bedrijven, het genereren van nieuwe activiteiten. Het profijtbeginsel toe te passen op allerlei voorzieningen die we hier hebben. Dus waar individuen meer voordeel van hebben en het niet zozeer voor het algemeen belang is. Maar inderdaad, als er dan een belastingmiddel voor ligt die lijkt op belastingmiddelen die we al in deze gemeente voeren, zoals de forensenbelasting. Een belasting waaruit nu blijkt, we hebben dat in detail uitgezocht, we hebben dat ook aan u toegestuurd, nu in dit jaar, in dit belastingjaar, door 78% van de gemeenten wordt gevoerd. Ik heb de atlas hier bij me en in kleur is dat beter zichtbaar dat er nog wat magerlijk witte plekken zijn in het noorden, zo rond Oude Pekela. Daar zou ik deze gemeente niet zozeer mee willen vergelijken. Dan zeg ik ook van nou, dan moeten we niet roomser zijn dan de paus. En ik heb hier ook vorige keer uitgelegd, het is ook een stukje principe van rechtsgelijkheid. Het belangrijkste beginsel van behoorlijk bestuur wordt met dit middel toegepast. Het gaat erom dat niet ingezetenen zijn de toeristen, zijn de arbeidsmigranten en ook andere mensen die voor langere tijd gebruik maken van publieke voorzieningen hieraan niet meebetalen, die dat alsnog met deze belasting gaan doen. Maar ik ben graag bereid om de vragen die in deze raad zijn gesteld te beantwoorden. Ik zal dat niet exact in volgorde doen, ik zal het een beetje zo top-down doen om ook meer uitleg te geven over, over de verordening en omliggende zaken. Want door de Volkspartij is gesteld, we hebben daar ook wat uitwisseling van mails over gehad. U heeft jurisprudentie opgezocht, u heeft me wat stukken doorgestuurd. Maar daarbij bekroopt mij een beetje het gevoel dat, dat u wat zaken door elkaar haalt. Laat ik het zo gewoon duidelijk stellen. Ik heb daarom een whiteboard de zaal in laten brengen om het eens en voor altijd goed duidelijk te maken. Kortaf, de toeristenbelasting. En wat ik vorige keer heb verteld is dat de sector watertoerisme, waterrecreatie te onderscheiden is van landrecreatie. Dus dan creëer je twee deelverzamelingen. Dus hier eentje met water en hier eentje met land. Ik heb hier ook met zoveel woorden gezegd dat tussen deze twee groepen, tussen deze twee verzamelingen, is een juridisch onderscheid te maken. En binnen deze verzameling mag je dus kiezen of je voor een privaatrechtelijke afspraak gaat, een privaatrechtelijke overeenkomst. Gewoon, u koopt een auto, u sluit een overeenkomst af met tussen burgers, tussen commerciële partijen. Of dat je gaat voor een publiekrechtelijke oplossing, dat zijn in dit geval een belastingssysteem, een belastingverordening. Dat is de eerste keuze. Daarbovenop is het mooi zo dat we een beperkt, we hebben heel veel ligplaatsen in deze gemeente, maar het gaat om een 6 à 7 havenexploitanten die, naast ons hebben verteld, er samen uit zijn gekozen om tot die privaatrechtelijke overeenkomst te komen. Dus dat gaan we hier doen. En er is geen reden om aan te twijfelen dat dat niet doorgaat, alle intenties zijn aanwezig. Dan laat ik het even PO noemen. Wat ik heb gezegd is dat die privaatrechtelijke overeenkomst, We zouden dat hebben kunnen onderzoeken, maar ik zal straks ook in mijn antwoorden vertellen dat we inderdaad nog geen zicht hebben op alle logiesaanbieders in de gemeente Steenbergen. Vooral in de sector van de arbeidsmigranten weten wij niet precies welke ondernemers, welke boerderijen, welke huizen voor arbeidsmigranten worden gebruikt. En als je dan al denkt dat dat misschien wel 100 verschillende partijen zullen zijn, hebben we inderdaad niet geprobeerd om die partijen allemaal op één lijn te brengen voor een privaatrechtelijke overeenkomst. Maar dat wil niet zeggen dat in die sector, dus dit scheiden we af, dit is geregeld, dat geldt helemaal, zal er straks ook even wat dieper op ingaan. Maar binnen land kan je dan verder een onderscheid maken dat je zegt voor de vaste inkomens, de chalets, de caravans met vaste plaatsen, dus waar mensen niet voor een dag of twee dagen of voor een week komen, maar die daar gewoon een vaste plaatshouder zijn, dat je daar dus met een forfaitaire berekening kunt komen. Dus dat noem ik FB. En laat me zeggen, de niet-forfaitaire berekening die dan geldt voor hotelkamers, bed and breakfast, et cetera. Dus daarmee geef ik aan, want u deed de suggestie, meneer Lambus, dat binnen de sector van landrecreatie, dat wij niet voor een forfaitaire berekening zouden willen kiezen. Dat doen we uitdrukkelijk wel. Maar ik kreeg de indruk dat u de privaatrechtelijke overeenkomst verwarde met die forfaitaire berekening. En dat is geenszins het geval. En inderdaad, ik heb willen uitzoeken van, is er een van de mooie artikel, kan ik zeggen, is het artikel 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht, die zegt van, u moet een onderscheid maken tussen water en land, maar niet verder. Nee, dat is er niet. Het is gewoon de algemene beginsel van behoorlijk bestuur, van rechtsgelijkheid, dat je dan binnen die groep niet een deel, een voordeel kunt geven met een makkelijker privaatrechtelijke overeenkomst, maar aan een ander deel een publiekrechtelijke overeenkomst aanbiedt. Dat zou dus rechtsongelijkheid tussen verschillende deelnemers veroorzaken. Dus vandaar dat we hier voor de publiekrechtelijke oplossing gaan, maar daarbinnen wel meedenken om tot een makkelijkere uitvoerbaarheid te komen voor de vaste plaatshouders. Nou, Piet, ik zal het hier even bijhouden, mijn presentatie bij het whiteboard. Maar
ik kreeg dan kan dat beeld, ik kreeg een beeld van de paus met Pasen. En Piet was een kanunnik, maar ik miste de woorden, dank voor de bloemen.
Ja. Bedankt voor dit intermezzo, voorzitter, dan kan ik weer even bij mijn positieve komen. Want wat ik nu zal doen, ik zal dan de vraag eenvoudig beantwoorden en daarmee u meer inzicht te geven om u tot het besluit te doen komen. De vragen van de eerste plaats van de lokale partij. Ja, dat is door meerdere gevraagd. Zal de gemeente zorgen voor voldoende handhaving van deze belasting? Ja, dat zullen wij doen. Dat doen we enerzijds door in het begin een gespecialiseerd bureau in te huren die ons gaat helpen met het onderzoek van waar zitten ze allemaal en hoe gaan we het regelen. Die zich ook gaat bezighouden met de forfaitaire berekeningswijze. En we verwachten inderdaad dat het eerste jaar wat meer bezwaar en beroepsschriften zullen zijn. Dus die gaat ons daar ook mee helpen. En daarnaast hebben we besloten dat we ons eigen personeel daar ook voor in gaan zetten. Wil ik ook gelijk even een misverstand wegwerken, want de Volkspartij komt steeds, ja, die maakt er steeds zorgen over die vele belastingen die we invoeren en neemt ook als voorbeeld die reclamebelasting in de binnenstad. Nou, ik vind het heel aardig van u dat u zich daar zorgen om maakt, maar dit is juist een belasting die door de meerderheid van de ondernemers gewenst is, die gedragen wordt. En op basis van de vraag van de ondernemers hebben we die belasting ingevoerd. Maar was wel weer een voordeel, was wel een voorbeeld van een nieuwe belasting waaruit blijkt dat als die eenmaal is ingevoerd, natuurlijk individuele ondernemers zullen daar problemen mee hebben gehad, maar de grote groep zag daar een groot voordeel in. Het eerste jaar zijn er wat bezwaarschriften gekomen, maar die zijn het tweede jaar tot nul gereduceerd. En natuurlijk, ervaringen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, maar het zou best kunnen dat dat dus ook minder wordt in het tweede jaar dat we de toeristenbelasting hebben gevoerd. Goed, dan ga ik naar de VVD over. U stelt een vraag over de waterrecreatieondernemers. Dienen zij per lichtplaats €4,57 te betalen? Nee, dat is niet meer het geval. Want met de waterrecreatieondernemers, de havenexploitanten, hebben wij op maandag 29 september rond de tafel gezeten. Daar hebben ze gezegd van, wij vinden dit een zeer aantrekkelijke oplossing, maar graag nemen wij de vrijheid om dat onderling nog wat beter uit te werken. Dus het zou best kunnen dat er met bijzondere situaties wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld lege lichtplaatsen, dat er niet voor hoeft te worden betaald. Maar ik wil hier ook bij zeggen dat wanneer er een privaatrechtelijke overeenkomst wordt gekozen, kunnen ze elke grondslag maar gebruiken die ze willen. Voor mij part het aantal tuinkabouwers, dus wat ze op hun terrein hebben. Kan het aantal lichtplaatsen zijn, kan de omzet zijn. We hebben alleen maar de afspraak van, we hebben u op de lat gezet voor een netto bedrag van €5.245. Als u dat genereert in een jaar samen en hoe de onderlinge verdeling is, dat mogen ze zelf uitmaken. Maar dat is voor ons de basis om daar met wederzijdse instemming uit te komen. En we hebben de vrijheid gegeven aan de ondernemers om dat verder voor te bereiden. En we hebben alle vertrouwen dat dat gebeurt. Dat betekent dus ook dat zij dus ook niet meer bij hun, bij passanten, maar bij ook een vaste lichtplaathouder, geld hoeven te innen. Dat kunnen ze bijvoorbeeld doen door de lichtplaatshuur te verhogen, maar dat kunnen ze totaal zelf uitzoeken. Dat is dan inderdaad voor hen het gemak, minder lasten, minder administratieve verplichtingen. Maar wel een stuk solidariteit, dat ze in de totale toeristische sector toch hun bijdrage leveren, wat we van hen hebben gevraagd. De vraag van vallen alle havens van Steenbergen hieronder. Enerzijds ja, alle jachthavens vallen hieronder. Maar als je kijkt naar alle havens, vorige vergadering is ook de voorhaven aan de Zastdijk is ter sprake gekomen. Nee, die hebben we niet meegerekend onder het aantal lichtplaatsen. En uit eigen onderzoek is tot nu toe gebleken dat, we hebben gesproken over de brievenbussen die daar op de dijk staan, dat de mensen die achter de brievenbussen zitten bekend zijn bij de gemeente, hun roerende zaakbelasting betalen en een afvalstoffenheffing betalen. Wil niet zeggen dat ze daar legaal wonen, dat gaat daar helemaal niet over. Maar zover ons bekend zijn ze dus ingezetenen van deze gemeente en hoeven ze geen toeristenbelasting te betalen. Dus dat is voor zover het antwoord op uw eerste vraag. Uw tweede vraag kan ik eigenlijk makkelijker afdoen. Gaan alle waterrecreatieondernemers hier aan meewerken? Nou, zoals we dat nu zien, is het antwoord ja. Uw volgende vraag is, hoe gaan we hierop effectief handhaven en controleren? Nou, dat hoeven we dus in dit geval niet te doen. Want als we een overeenkomst afsluiten, daarin staan ook data in waarin wij een factuur zullen sturen en die factuur wordt netjes betaald, dan wordt daarmee voldaan aan die overeenkomst. Natuurlijk is die moeilijker handhaafbaar in de zin wanneer partijen zeggen, ja, ik ga toch niet betalen. Hè? Dat is altijd de vrees geweest bij bijvoorbeeld onze afspraak voor de baatbelasting in het Westland. Maar ook daar kan ik u geruststellen, misschien leuk nieuws, dat ook dit jaar hebben alle ondernemers die meededen, dus uitgezonderd die ene die al bij voorbaat niet had getekend, maar die andere zeven hebben allemaal hun bijdrage betaald. En dat is, ja, bij mij weten toch het moeilijkste voorbeeld wat we in deze gemeente hebben met een dergelijke afspraak. Maar mocht er toch een ondernemer de second thought hebben en zeggen ik doe niet mee, ja, dan is voor dat jaar, stel voor 2015, dan is die beurt over. Dan hebben we misschien van 6 ondernemers het geld gekregen, maar van eentje niet. Dan zeggen we ja, sorry, maar dan gaan we het jaar daarna alsnog over tot een watertoeristenbelasting waar we u dan alsdan een verordening voor zullen voorleggen. Maar ook zoals vorige week gezegd, ik verwacht dat helemaal niet. Dan uw volgende vraag. Dat gaat dan eigenlijk over die vaste plaatshouders. U vraagt dan, wat is dan de status van die vele chalets en bungalows die op een aantal campingsparken zijn? Nou, die beschouwen we dus ook als vaste onderkomens. Dus in dezelfde lijn met een caravan, een staakcaravan, een vaste seizoenplaats. Dus ook daarbij zullen wij op de forfaitaire berekeningswijze een bijdrage gaan vaststellen. Dus om het goed te zeggen, die worden dan ook genoemd in de verordening onder artikel 6 lid I sub C, om dat u helemaal aan te wijzen. Maar u zegt dan, ja, hoe gaan we dat doen? Nou, daar is juist dat veldonderzoek voor. Wij stellen ons zo voor dat in het seizoen, dus dat zal in het seizoen van 2015 vanaf de lente plaatsvinden, gaan we kijken in hoeverre dus niet ingezetenen van deze onderkomens gebruik maken. In hoeverre zij inderdaad recreanten zijn, die hier dus inderdaad voor hun recreatie op ons grondgebied verpozen en elders in Nederland woonachtig zijn. Of wellicht, en dan ga je een beetje ruiken aan het Sunclass dossier, dat er dergelijke situaties zijn dat er chalets zijn, bungalows die permanent worden bewoond. En dan zullen we daar actie op ondernemen, maar u kent dan ook het Sunclass dossier, want u weet dat we daar alleen maar kunnen handhaven op, gaat het om huishoudens, ja of nee, maar niet op de permanente bewoning. U weet dat dat gewoon een moeilijk dossier is. Dus dat kan ik ook niet in dit geval beweren. Wij gaan dus op permanente bewoning dan handhaven, ja of nee. Maar die zullen we wel dus aanslaan voor de niet ingezetene belasting. Dan gaat u naar die overige plaatsen, waar dus niet de forfaitaire berekening op van toepassing is, hè, dus de hotels, de mobiele kampeeronderkomens, et cetera. U vraagt dan, is er voldoende capaciteit binnen de gemeente om de controlerende en handhavende functie uit te oefenen? Daar heb ik net op geantwoord. Daar hebben we dus die 50.000 euro voor. U voegt ook de vorige vergadering af, is dat niet wat veel? Maar dat hebben we juist ruimhartig ingezet om dit in één jaar echt dan ook goed volgens alle regels der kunst te doen. En nogmaals het eigen personeel daarbij. U heeft ook uit ons voorstel gehaald, hè, de risico's van, ja, natuurlijk verwachten wij, het is geen populaire maatregel, dat er weinig draagvlak bij de betrokken partij is en dat wij dus bezwaar en beroepsschrift verwachten. U vraagt dan aan het college, hoe anticipeert u hierop, wat kunnen wij eigenlijk verwachten? Nou, we hebben ons hier dus op voorbereid door dat budget te reserveren voor nogmaals veldonderzoek. Het onderzoek naar passende forfaitaire bedragen en de afhandeling van bezwaar en beroepsschriften. Maar dat niet alleen, want met geld kan je zeggen van ja, dat stel ik apart, maar wat doe ik ermee? Nee, we hebben ook bedacht van welke activiteiten, welke communicatie we daarvoor moeten verrichten. Maar ook daarbij gaan we ook dus die gesprekken voeren met ondernemers. Maar om dus over de implementatie van deze belastingverordening te spreken. Wat ik zo nog wat beter zal vertellen over het tijdspad wat we hebben gevoerd, is dat je merkt van we hebben met heel veel ondernemers gesproken, maar dat dat toch de eerste inzet was van we willen eigenlijk deze belasting niet. En dan dat maakt toch het gesprek over een constructieve wijze van hoe we deze belasting gaan invoeren en met welke details de implementatie gaat plaatsvinden, maakt dat toch wat moeilijker. Dus dat betekent eenvoudig dat als eenmaal de verordening er klip en klaar ligt, ja, dan is het echt duidelijk van ja, de gemeente is serieus met de invoering van dit belastingmodel. En dan gaan we over de uitvoering spreken. Ik doe even een korte inleiding. Toeristenbelasting, het houden van nachtverblijf tegen vergoeding door niet ingezeten, bla bla bla. Uw vraag dan, heeft u wel alle verblijfbieders in beeld? Gaat u hen ook allemaal controleren de komende maanden? Kunt u aangeven dat iedereen die de toeristenbelasting dient te betalen op tijd wordt geïnformeerd? Ik heb net al bij de whiteboard of bij de flip over gezegd van nee, we hebben niet iedereen in beeld. Daar is het veldonderzoek juist voor bedoeld. En dat is eigenlijk een hele interessante casus, want we willen ook om andere redenen weten van ja, waar zitten onze arbeidsmigranten en andere niet ingezetenen? Dat betekent dus uiteraard dat we niet iedereen gelijktijdig kunnen informeren. Ik kan me heel goed voorstellen dat als vanavond het besluit valt, dat dit dan onmiddellijk via onze bulletins en via internet wordt gecommuniceerd. Wij gaan vanaf begin volgend jaar een onderzoek doen. En als dan extra ondernemers of extra logiesgevenden in beeld komen, ja, daar zullen we als dan mee kunnen communiceren. We kunnen daar natuurlijk niet communiceren als wij niet weten waar ze zitten. Maar via de algemene media zal iedereen op de hoogte kunnen worden gesteld. Iedereen die de krant leest of die een internet kan bekijken. Daarmee denk ik dat ik alle vragen van de VVD heb beantwoord. Oh ja, dat was ook. Nee, sorry. U vroeg ook van gaat u hen controleren en kunt u aangeven dat iedereen die toeristenbelasting dient te betalen op tijd wordt geïnformeerd. Nee, ik kan niet garanderen dat wij, ook al doen we een zeer gedegen onderzoek, dat we uiteindelijk alle logiesgevers in beeld kunnen krijgen. Ja, zo zit de wereld helaas niet in elkaar. Ik kan alleen garanderen dat wij onze uiterste best zullen doen en dat dus de werkelijke verzameling van alle logiesgevers, dat die vrijwel gelijk zal zijn aan degene die wij voor de belasting zullen aanschrijven. Maar ook nu weten wij niet altijd, bijvoorbeeld bij de forensenbelasting, daar hebben wij wel methoden om te achterhalen. En dezelfde methode zullen we ook in dit geval onderzoeken. Zijn er woningen in Steenbergen waarop geen bewoner van Steenbergen is ingeschreven? Nou, kan je vervolgens besluiten, bedenken van, oh, daar, dat is misschien een tweede woning van iemand die elders woont. Dan is er niks aan de hand. Maar het kan ook zijn dat die wordt onderverhuurd. En dat zou dan een forens kunnen zijn of een arbeidsmigrant. En zo ga je verder je onderzoek doen. Maar op het moment dat de woningen niet duidelijk zijn, dan zie je al dat je even al iets mist vanuit je GBA om het onderzoek daarin te starten. En dan zul je dus werkelijk het veldonderzoek moeten doen, erop af. Goed. Dan ga ik naar de vragen van het CDA over. De eerste vraag was eigenlijk eenvoudig van, inderdaad, we hebben gezegd de 50% netto opbrengst uit toerisme, die wordt voor promotie in de toeristische sector beschikbaar gesteld. Komt die on top of bestaande budgetten? Nou, het antwoord is klip en klaar, ja. We gaan dat op de volgende zorgvuldige manier doen. Natuurlijk gaan we volgend jaar kijken wat er aan inkomsten is. Dus dan ziet u dat in het jaar, begrotingsjaar 2016 opgeplust worden op bestaande budgetten. Dus dan zult u gewoon met de huidige begroting een verschil gaan zien. Dan uw vraag. Ja, kan ik garanderen dat dit geen problemen voor de ondernemer op zal leveren? Nou, dat hangt natuurlijk af van de definitie van problemen. Zoals ik nu percipieer en ook ja, toch het vuur waarmee er is geprobeerd natuurlijk om deze belasting niet te hoeven invoeren. Natuurlijk, en dat, daar zeg ik helemaal niks over. Dat, ik heb ook vorige week gezegd van als burger, ja, niemand vindt het leuk om belasting te betalen en een klein beetje calculeren hoe je dat kan voorkomen, dat snappen we allemaal. Maar dat wil zeggen dat op hun manier dit als een probleem wordt ervaren. Ik probeer natuurlijk tegen u te zeggen, rechtsgelijkheid, over Nederland ingevoerd, et cetera. Over de Grenzenberg op zo'n doet men het ook, dus zo'n probleem is het niet. Maar voor hen is het een probleem en niet alleen om hun cliënten daarmee te belasten, maar ook zelf ja, een stukje administratieve lasten die erbij bij komt. Maar wat ik wel kan garanderen, is dat dat niet tot onoverkomelijke grote problemen gaat komen. Dat mensen daarin last krijgen van hun bedrijfsvoering. Ook daarin heb ik gezegd, met name de campinghouders, die dus met die forfaitaire bedragen kunnen gaan werken. En ik zeg hier ten overvloede dat de bedragen die in de verordeningen zijn vermeld, expres te hoog zijn ingeschat, omdat gewoon in een belastingjaar, moet ik duidelijk zeggen, dus in het belastingjaar 2015, kunnen we niet achteraf zeggen van ja, het onderzoek kwam wat moeilijker uit. De forfaitaire bedragen, we stellen het vast op 40 nachten wat misschien geroepen is. En in werkelijkheid is het gemiddelde 60 nachten. En dan zegt ook de wet, u mag niet meer dan 25% afwijken. Dus dan zou je op een grens van 45 moeten gaan zitten. En dat is niet 40. Maar dan zou je toch achteraf moeten verhogen. Nou, dat kan volgens de jurisprudentie niet. Maar ik geef dan wel aan de ondernemers aan van, zolang die forfaitaire berekening nog niet duidelijk is, kunt u nu uitgaan van de werkelijkheid. U kunt een schatting maken van wat er nu op uw camping plaatsvindt. En als dat toch moeilijk is, is er eenvoudig een next best oplossing. Want u heeft dus allemaal per mail ook die stukken van Berg op Zoom gezien. En daar is besloten om van 55 nachten uit te gaan op 2,5 personen. Nou, ik zeg dan van, dan kunt u best als rekenmethode gebruiken 55 nachten maal 2 personen per onderkomen. Dan is dat een veilige manier om dat op een voorlopige manier aan uw cliënten door te berekenen. Daarbij heb ik ook onderzocht, ik heb het vorige keer gezegd, maar ik heb het nu ook klip en klaar voor me liggen, dat inderdaad in de verordeningen, in de algemene voorwaarden van de HISWA, maar ook van de RECRON, dat inderdaad prijsverhogingen van belastingwegen, dat die ten alle tijde kunnen worden doorgevoerd. Zelfs in de RECRON-voorwaarden staat dat het een recreatief ondernemer er goed aan doet om zijn klanten zo goed mogelijk te informeren over lokale belastingen. En dat besluit hebben wij juni vorig jaar genomen. Hè, dus het is ook niet meer de discussie of het ingevoeren ja of nee, maar met welke verordening we dat gaan doen. En ik wil ook nog eventjes duidelijker aangeven, die vraag is nog een beetje blijven hangen van vorige week, is van hoe is dan die vertraging eigenlijk tot stand gekomen? Hè? Waarom hebben we dat niet netjes dan tijdig voorgelegd? Het is inderdaad zo geweest dat in het vorige college, toen dat besluit in juni is genomen, dat men voortvarend aan de slag is gegaan om met de recreatieve ondernemers te praten. Dus vorig jaar zijn het iets van 2 gesprekken geweest. En het slotgesprek zou in april dit jaar plaatsvinden, nog onder de hoede van mijn voorganger. Dat gesprek kon helaas niet doorgaan. Dat is verplaatst naar juli. Ja, een nieuw college geïnstalleerd. Andere dossiers eerst af te handelen. En vandaar 7 juli is toen als datum geprikt dat iedereen kon. Daags voor die bijeenkomst heeft de Schapenput, de jachthaven, een soort berekening voorgelegd die in de richting kwam van een convenant, van een privaatrechtelijke overeenkomst. Die is in die bijeenkomst besloten, maar betekende wel dat wat tot dan toe was voorbereid door de gemeente, want eigenlijk in april lagen er al 2 verordeningen klaar, er lag al een raadsvoorstel klaar, ja, dat moest voor een groot deel worden omgegooid. Hè? Natuurlijk, een privaatrechtelijke overeenkomst lijkt eenvoudig, want die beslaat iets van drie pagina's volgens het model dat we nu hebben bijgestuurd. Maar we hebben grondig onderzoek moeten doen. Hoe is dat in andere gemeentes geregeld? Hoe kun je dat zo robuust mogelijk vormgeven? Dus afstemming, onderzoek, dat heeft gewoon wat tijd gekost. En als ik het dan heb over vakantietijd, wat ik vorige keer in de mond heb genomen. U weet ook dat wij een lean en mean gemeente zijn. Dus we hebben geen doos van ambtenaren die we op dit onderwerp hebben zitten. En als dan voorbereidend werk wordt gedaan en dat wordt in juli afgerond. Maar dan kan de afstemming niet plaatsvinden omdat mensen op wisselende tijdstip op vakantie zijn. En dan ligt het volledige voorstel zoals u dat nu voor u heeft liggen, is begin september gereed gekomen, afgerond. Ja, en u weet ook dat het in procedure brengen iets van 4 à 5 weken kost. Dus voordat u het onder ogen krijgt, dan is het al 3 of 4 weken eerder voorbereid. En het duurt 5 weken voordat u er een besluit over neemt. Ja, en dan zijn we op het moment aangekomen waar we nu zijn. Voorzitter, ik denk dat ik hiermee alle vragen uiteraard beantwoord heb. Zo is dat niet het geval, dan hoor ik dat in de tweede termijn. Dank u.
Dank u wel. Dan open ik de tweede termijn. Ik kijk even de sprekers. De heer Van Pelt.
Mag ik een schorsing vragen van 5 minuten?
Zeker, dat kan altijd. Ik schors de vergadering voor 5 minuten. Dames en heren, zullen wij weer gaan beginnen. Ik heropen de vergadering en ik wilde net gaan inventariseren wie in de tweede termijn het woord wenste. De heer Maas, de heer Van Pelt, de heer Van Berg, maar die sluit u van de aangaan. Dan de heer Lambers, de heer Weerdenburg, de heer Huisman. En u neemt het over, de heer Van der Spelt, maar dan gaat u als nieuwe spreker aan het eind komen. De heer Maas, aan u het woord.
Voorzitter, is het niet de bedoeling dat de heer Van Pelt eerst het woord krijgt? Na de schorsing?
Ja, dus de schorsing op zich is geen reden om iets. Soms wel natuurlijk, als het aan de finale is, maar we zijn nu nog aan de tweede termijn. Dus
Oké, dank u wel. Nou, ik wil de wethouder, de heer Van den Bos, hartelijk bedanken voor de uitvoerige betoog. Het is ons nu duidelijk. Ik wil wel een klein orde voorstellen. Wij zijn gewoon lokaal in plaats van de lokale partij.
Dank u wel, de heer Van Pelt.
Voorzitter, dank u wel. Wij hebben de schorsing bewust gebruikt om te kijken van komen we nu verder na de eerste termijn in zaken de kennis en inhoudelijke verhaal over de vaststelling van de vordering toeristenbelasting. De wethouder heeft uitvoerig beantwoord al onze vragen. Daar ben ik hem heel dankbaar voor. Want daardoor is bij ons wel een ander beeld gaan ontstaan. En het volgende beeld is bij ons ontstaan binnen de VVD dat de wethouder ziet het wel zitten. De wethouder ziet ook geen echte problemen in de uitvoering van de toeristenbelasting. De wethouder laat actief veldonderzoek verrichten op het ingezetenschap. Dat vinden wij heel belangrijk. De VVD heeft hierbij de overtuiging dat de wethouder hierin zijn verantwoordelijkheid neemt en zijn uiterste best gaat doen om transparantie en uniformiteit te betrachten. Dat dus diegenen die belasting moeten betalen ook inderdaad gevonden worden. Dus voor de VVD is er voldoende inzicht en transparantie gegeven. Duidelijkheid voor de ondernemers en iedereen die dan de toeristenbelasting dienen te betalen. En daarom zeg ik namens de VVD dat de conceptmotie blijft conceptmotie van de VVD en die verdwijnt in het ronde archief. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, heer Lambers.
Dank u, voorzitter. Ik moet de wethouder bedanken en complimenteren voor de uitgebreide wijze waarop hij zijn antwoorden niet alleen voorbereid, maar ook op ongebruikelijke wijze heeft weten te produceren. Dat is aardig. Maar dat neemt niet weg dat wij hiermee on speaking terms, althans dat blijft altijd, maar dat we tot een vergelijk zijn gekomen. Ik wil even terug naar de fractie van D66, die collega's zei van ja, het gaat maar om kleine centjes. En we praten die ondernemers er allemaal over. Je zult maar ondernemer zijn en dan van een openbaar bestuurder te horen krijgen dat je niet zo moet neus lopen die kleine centjes. Gisteren heb ik met stijgende verbazing een discussie gezien in de Kamer, die hoorzitting over die topinkomens. De arrogantie die daarvan afviel. Voorzitter, omgekeerd evenredig zeggen, nu waar zijn wij als politiek, als bestuur mee bezig als wij gaan uitspreken dat die ondernemers zich niet druk moeten maken om hun kleine centjes. Die ondernemers moeten zich van 's morgens vroeg tot 's avonds.
Het eens.
Ik wil toch even inspringen op de heer Lambers. Is er goed recht om over kleine centjes te spreken? Ik heb nog geen opmerking. De centjes van de toeristenbelasting komen niet uit de zakken van ondernemers, puur de administratieve zaken eromheen. Het is wel de consument die betaalt, dus niet de ondernemers zelf. Laat ons daar wel rekening mee houden. Tot zover.
Lambers.
Dank. De ondernemers betalen die kosten wel degelijk zelf, want om van het gezamenlijk af te zijn, hebben de waterrecreatieondernemers ingestemd met de heffing die nu met het college afgesproken. De waterrecreatieondernemers waren, zijn en blijven tegenstander van de invoering van... Nog één keer.
Dat zegt de heer Lambers wel, maar wie zegt mij dat de waterrecreanten die bij hun klanten, dat zal ik waarschijnlijk ook proberen die €4,57 terug te halen. Misschien verhogen ze het lichtgeld, want ik heb geen verstand van lichtgeld, van €90 per maand naar €91, dan hebben ze €12. Zo inventief kunnen ze ook zijn, wou ik toch opmerken.
Heel anders.
Dank u, vriendelijk. Dat had de geachte collega kunnen weten als hij met de waterrecreatieondernemers had gesproken. En heeft het Fractie van de Volkspartij meermalen gedaan. En wij zijn ervan overtuigd, wij zijn overtuigd door de ondernemers, dat dat niet gaat gebeuren. En nogmaals, ik herhaal, ik citeer uit een bericht dat ik heb gekregen van de ondernemers, om van het gezanik af te zijn, letterlijk, gaan ze instemmen met deze regeling en betalen ze wel degelijk uit eigen zak, betalen ze deze heffing notaar gelaten. Maar ik kan het niet staven, ik kan het niet aantonen en niemand kan aantonen dat het andersom is. Notaar gelaten. Dat maar moet blijken dadelijk of dankzij deze driftverhoging de animo voor de watersportrecreatie, laten we daartoe beperken, niet zal afnemen. Dus ik vind het ongepast om te praten over kleine centjes van ondernemers. Ondernemers moeten hun uiterste best doen om heel hard te sappelen om hun centen bij elkaar te sprokkelen. En ik vind het nogmaals ongepast om daar iets van te vinden. Maar ik geef u een mening, die is toegestaan natuurlijk. Voorzitter, de wethouder geeft aan dat er nog veldonderzoek kan plaatsvinden. En dat is nou precies ook hetgeen wat wij in de ordevormende vergadering aan de orde hebben gehad. Hoe kun je nou een verordening instellen terwijl je veldonderzoek nog klaar moet maken, terwijl dat de basis is notabene voor de heffing van deze belasting? Wat we nu gaan doen is een forfaitaire aanname hanteren van 100 overnachtingen. De wethouder zei het al, Bergen-Zoom zit op 50, Zandvoort zit op 65. Voorzitter, we gaan toch Steenbergen niet vergelijken met Zandvoort zeker? Dat 65 en 100... Zee. Maar Zandvoort is een iets ander type recreatieplaats dan Steenbergen. Dus ik vind dat de wethouder, het college in haar voorstel, hier toch iets te optimistisch is. En dat leidt toch gewoon tot een te hoge belastingheffing dit jaar voor de ondernemers. Voorzitter, dan, en daar gaat mijn grootste waardering naar uit naar de wethouder, is het gepeuter wat we wederzijds hebben gedaan met betrekking tot die fiscale regelgeving en dergelijke. De wethouder geeft nu toe dat er inderdaad geen rechtspraak is en geen jurisprudentie is, maar ook geen regelgeving is, waarin is verboden dat je je waterrecreatie zou moeten scheiden van de landrecreatie. Ik vergelijk even Zandvoort, daar hebben ze een aantal verblijftypen, iets meer dan hier zo, en daar hebben ze ook onderscheiden gemaakt. En waarvoor heb ik dat stuk van Zandvoort juist doorgestuurd? Omdat die forfaitaire heffing al mogelijkheden geeft. En dan zou dat zeker kunnen betekenen dat je ook voor ondernemers op het land nadere afspraken met elkaar zou kunnen maken. En dan, voorzitter, ik heb een lijstje van ondernemers die bij de besprekingen aanwezig zijn geweest. En dan zie ik dat met name de waterrecreatieondernemers heel vaak met het college heeft gesproken. De andere ondernemers, ik heb een heel lijstje, de letters zijn groter, dankjewel. Een heel grote groep andere ondernemers heeft helemaal niet met het college gesproken. Waarom heeft het college dan niet actief die ondernemers uitgenodigd om met aan de tafel te gaan zitten om actief te kunnen bespreken of ook voor hen een dergelijke regeling zou kunnen worden getroffen als voor de waterrecreatieondernemers? Voorzitter, we blijven achter met een heleboel vragen en een onvoorwaardig niet gedragen voorstel door de ondernemers. Voorzitter, ik hoor van de heer Van Pelt dat de wethouder...
Voorzitter, interruptie.
Pelt.
Voordat hij meneer Van Pelt noemt. Die vraag die u nou stelt aan de wethouder, die had u zojuist ook kunnen vragen. En vorige week donderdag toch ook.
Dank meneer Van Pelt, ik heb dat vorige week gevraagd. Dat is gebeurd.
Welke vraag is mij niet opgemerkt.
Welke vraag bedoelt u nu dan? Dat is vorige week in orde geweest. Wel degelijk. Maar hoe dan ook, ik hoor de heer Van Pelt zeggen dat hij merkt dat de wethouder wel ziet zitten. Daar heeft hij gelijk in. Dat klopt, de wethouder is enthousiast en bevlogen en die doet dat op een goede manier, geeft hij zijn verhaal. Maar dat neemt niet weg dat wij nog steeds van mening blijven dat er sprake is van een onvoorwaardig voorstel, wat zoveel onduidelijkheid geeft aan de ondernemers, dat het niet goed is voor deze gemeente om dat op deze manier in te voeren. Laten we dan genoegen nemen met een langere en betere en zorgvuldiger voorbereidingstijd en kom dan volgend jaar met dat voorstel.
Interruptie, voorzitter.
De tweede.
Ik heb bewust een aantal vragen gesteld, 7 vragen aan de wethouder in de eerste termijn. Dat waren specifiek vragen van wat is er nog onduidelijk? En als u de antwoorden heeft gehoord zojuist, dan is er bijna alles duidelijk.
Ik heb het u horen vragen en ik heb ook de antwoorden gehoord. Dat is mij ook duidelijk geworden. Maar ja, wat wij dus vinden is dat het voorstel nog steeds onvoldragen is en te veel open eindjes met zich laat. Ik heb vanmiddag met de vertegenwoordiger van de rekening gesproken, die bevestigt dat nog een keer met een aantal voorbeelden die ook met de wethouder zijn gedeeld vanmiddag, heb ik van hem begrepen. En dat leidt voor ons tot het volgende. De motie die de VVD had voorbereid, gaan wij indienen. Ik kan er niks anders van maken. En er staat in die motie...
Voorzitter, dus geen interruptie, maar we gaan geen plagiaat plegen. Want het is onze motie die in de prullenbak
staat. En mijn naam staat eronder.
Ik denk dat we hier nu even praktisch moeten worden als we alle erkenningstekens van de VVD schrappen.
Ja,
want anders moet er gewoon een nieuwe blanco papier.
Het is onze tekst.
Ja, maar dat denk ik in de politiek.
Ik ben de schrijver van de tekst.
Ja, maar ik denk
en meneer Lammers heeft niet ondertekend. Ik ben de schrijver van de tekst.
Maar ik denk dat het toch politiek mogelijk is om het integraal tekst van een ander te gebruiken en die zelf in te dienen. Dus ik zie geen beletselen daartegen. Ja, dat begrijp ik. Dat begrijp ik, maar ik denk dat dat toch... wat ik hooguit kan vragen is dat hij het uitschrijft op een blanco papier. Dan heb je hetzelfde effect, denk ik. En om praktische redenen zou ik zeggen, schrap alle erkenningstekens van de VVD eruit.
Voorzitter, één ding.
Ja.
Vroeger noemden we het op school afkijken. Nu noemen we het copy-paste. Maar dit kan toch niet? Eigen tekst, eigen woordkeuzes, maar niet van mij.
Weet je goed die dat zegt? Mag ik hierop reageren, voorzitter?
Ja, ik zou niet te veel op ingaan.
Heel kort maar, de conceptmotie, en daar heeft u verteld waar gelijk staat de kop VVD boven, en ere wie ere toekomt, nogmaals. En er staat er ook onder VVD, en er staat de naam van de heer Van Pelt bij. In de motie die hier ligt, heb ik de koppen van de VVD en de naam van Pelt al doorgestreept. Dus dat is al geregeld. En dan wat betreft die motie, u heeft zelf de tekst van de motie aangeboden, niet op blanco papier, zoals ik mijn conceptamendement heb aangeboden aan de Raad, voordat ik ze in stemming zou laten komen en op dat moment voorzien van ons logo, heeft u zelf voorzien van het logo van de Volkspartij. Ik heb dat niet gedaan.
Ter kennisneming en niet om te
publiceren. Mensen, het is aardig om dit even te doen, maar ik denk dat wanneer een partij exact dezelfde tekst in een motie wenst te gieten die al door iemand anders bedacht was. Ja, u kunt er geld voor vragen uiteraard. Dan is dat denk ik gewoon mogelijk. En ik zou willen voorstellen, denk alle erkenningstekens weg en kijk naar de tekst. Ingediend door de Volkspartij.
Dus hoe spreekt wordt beter goed gejat dan slecht verzonnen, zo is
okay.
Het.
Was
ik ga de motie voorlezen.
Okay.
De motie luidt als volgt. De Raad van de gemeente Steenbergen in vergadering bijeen op donderdag 9 oktober 2014... Aan de orde zijn agenda punt 8, vaststelling verordening toeristenbelasting. Constaterende dat het raadsvoorstel van het college in zaken het invoeren van een toeristenbelasting nog niet volledig is uitgewerkt. Er hierdoor geen voldoende inzicht en transparantie bestaat omtrent de doelgroepen. Hierdoor kan rechtsongelijkheid ontstaan en onbegrip bij de verschillende ondernemers. Tevens is het te ingewikkeld en daardoor moeilijk uitvoerbaar. Concluderende dat er onvoldoende met de ondernemers wie het betreft is gecommuniceerd. Dat er daardoor nu geen duidelijkheid bestaat wie wel en wie niet toeristenbelasting niet af te dragen. Ook is niet duidelijk hoeveel toeristenbelasting bedraagt voor de verschillende sectoren. Hotels, campings, vaste standplaatsen, logisch, etc. Het raadsvoorstel is onduidelijk en onvolledig en hierdoor niet uitvoerbaar. Draagt het college op zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 februari 2015 te komen met een nieuw, maar wel compleet raadsvoorstel in zaken toeristenbelasting die duidelijk is voor alle betrokken partijen. En hierdoor kan de Raad snel besluiten. Ik ga het over tot de orde van de dag. Was getekend, Volkspartij Michel Lammers. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Dan ga ik door. Ik geef het woord aan de heer Wittenburg.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, toen wij vorige week naar de oordeelsvergadering naar huis gingen, hadden wij best nog heel veel vragen en bedenkingen. Onze grote complimenten aan de wethouder door het vanavond zo uitvoerig hier weer te geven dat bij ons de twijfels zijn weggenomen. Chapeau, dank u wel en wij stemmen met dit voorstel in.
Dank u wel, de heer Van den Bergen.
Ja, voorzitter. Het is altijd wat merkwaardig als je in de oppositie zit en een voorstel wat 6, 7 jaar, ik wil er vanaf zijn, geleden door de PvdA als eerste is ingediend, wordt uiteindelijk zo krachtig verdedigd als dat de wethouder dat nu heeft gedaan. En in die zin sluit ik me aan bij de woorden van de heer Weerdenburg, chapeau. Wij hadden het niet beter kunnen doen. Wat ik wel betreur is toch de opstelling van de Volkspartij rond dit onderwerp. We moeten de stad besturen en dat betekent dat je keuzes moet maken. Dit onderwerp heeft al heel lang op de burelen gelegen. Het heeft allerlei vormen en gedaanten gehad. En ik vind het dan jammer dat we op deze manier met dit onderwerp omgaan. Ondernemers hebben behoefte aan duidelijkheid. Dat is misschien nog belangrijker dan, laten we zeggen, deze belastingmaatregel SEC. In die zin ben ik blij dat er nu een meerderheid zich aftekent en dat wij als oppositiepartij de verdediging niet hebben hoeven voeren, want dat heeft de coalitie met verve gedaan en daarvoor dank ik ze zeer.
Dank u wel, meneer Huisman.
Dank u, meneer de voorzitter. We hebben expres gewacht voor de tweede termijn, voor de bijzonder lange uitleg van de wethouder. Toch een vraag, de wethouder of het college, die heeft het toch al een klein beetje aangescherpt. We willen toch iets meer info erover hebben. Even hypothese, stel dat een ondernemer, ondernemers, CQ, bedrijf, organisatie, toedoen van de toeristenbelasting in zo'n extreme financiële slechte situatie belandt, door het toedoen van de toeristenbelasting. Hoe gaat het college hiermee om? En wat voor rol pakt het college hier dan mee op?
De heer Van der Speld.
Dank u, voorzitter. Zoals gezegd, belasting betalen is nooit leuk. D66 vindt daarom dat belastingen zoveel mogelijk moeten worden verspreid. Wij vinden dan ook dat mensen van buiten onze prachtige gemeente, die genieten van onze prachtige voorzieningen, daar ook een bijdrage voor mogen betalen. Daarbij gaat het hier, bediscussieerd door de Volkspartij, in onze ogen nog steeds om een kleine bijdrage wat die deze mensen moeten betalen om van deze prachtige voorzieningen gebruik te mogen maken. Daarnaast zijn we het ook niet eens met de Volkspartij die meldt dat de ondernemers een extra belasting moeten betalen. Ze betalen de belasting niet zelf. Deze wordt betaald door de verblijvers. In onze ogen worden ondernemers dus niet belast met een extra belasting, zeg maar, uitgaven. Ja, we weten het, het maken van afspraken is lastig. Zeker bij een verblijf aan land, waar je met zoveel vormen van huisvesting te maken hebt, dat het ondoenlijk is om alle kikkers in de bekende kruiwagen te houden. Bij water is het veel uniformer en het gaat hierbij ook nog om een klein aantal ondernemers. Daarom vinden wij dat deze afspraak wel is te verdedigen. Daarbij geeft de wethouder aan dat ook vanuit jurisprudentie blijkt dat wat het college voorstelt niet alleen wettelijk mag, maar ook nog daareens de andere gemeentes wordt toegepast. Tot zover in tweede termijn.
Dank u wel. Ik heb niet veel vragen ontdekt, wethouder, maar ik wil u graag toch het woord geven. En het contrast tussen eerste en tweede termijn zal zichtbaar zijn. Ga de gang.
Ja, dank u, voorzitter. En ik dank u al voor de zich aftekenende steun. Maar laat ik mijn zorgvuldigheid bewaren om in die laatste vragen nog te beantwoorden. De vraag van de Volkspartij is, waarom zijn niet alle ondernemers uitgenodigd of waarom hebben we niet allemaal gepraat? Ik kan u garanderen, ze zijn allemaal, alle ons bekende ondernemers zijn uitgenodigd. Maar inderdaad, de waterrecreatie ondernemers zijn vaak in grote getalen gekomen. De campinghouders zijn gekomen. Een enkel hotel is gekomen. Maar inderdaad, niet de bed and breakfast, niet alle ondernemers. Maar ze zijn wel alle uitgenodigd. Op uw motie zal ik overigens straks ingaan. Eigenlijk is dan de laatste vraag die overbleef, die van Steenberg Anders. Een beetje in de lijn wat CDA vroeg, van ja, wat, de ondernemers mogen niet in de problemen komen. Ik heb al gezegd, als ze echt in de problemen komen, kijken wij ernaar. Wij denken dat met dit voorstel, ik heb u ook de vorige keer uitgelegd, dat we met de 1 euro per nacht aan de lage kant zitten, vergeleken met het landelijke gemiddelde. Wij gaan ook heel zorgvuldig om met die forfaitaire berekening. Ik heb u al voorbeelden genoemd, dus dat geeft al een richting aan waaraan wij denken. Dat is gewoon niet te hoog. Maar als dat toch iets mocht zijn, ja, uiteraard. Ook met andere ondernemers kijken we altijd naar hun aangelegenheden. En dan ook kijken naar wat de opbrengst zal zijn, et cetera. En wat onze overhead daarop is. Ja, kunnen we tot een oplossing komen. Verder geen vragen aan de orde zijn, dan zal ik het over de motie hebben. Nou ja, het hoeft u niet te verrassen dat ik deze motie zal ontraden. Maar ik wil u toch wel even duidelijk zeggen dat ik het persoonlijk, dat het college het ook gewoon niet eens is met de constateringen en met de conclusies. U zegt van het voorstel is nog niet volledig uitgewerkt. Ik zeg u, zelf als u het 1 of 2 of 3 jaar wil uittellen, aan de tekst van de verordening zal geen jota veranderen. Die volgt een beproefd model die door gemeentes als Middelburg en Sluis en andere gemeentes eenvoudig wordt gevoerd. Dus die is ook getest in reality, om het maar in werkelijkheid om het zo te zeggen. Dat geldt ook voor die privaatrechtelijke overeenkomst. Nogmaals, die tekst lijkt simpel, maar we hebben daar het nodige zoekwerk voor verricht. Dus daar zal niks aan veranderen. En u kan nu zeggen, ja, natuurlijk in een ideale wereld kan alles beter, maar dit hebben we te degen onderzocht. Ik kan u een bloemlezing geven van alle informatie die we uit vrijwel alle gemeenten uit Brabant hebben gekregen. Daarom kunnen we ook zo duidelijk stellen dat we hier niet mee uit de pas lopen en dat we ook zeker niet een al te dure oplossing hebben. We zitten gewoon aan de onderkant van wat er in de markt gebruikelijk is. Het grappige is trouwens ook, als de oorspronkelijke bedenker van deze motie vindt dat er nu voldoende inzicht en transparantie is verschaft. Ja, dat kan ik alleen maar bevestigen. Dat vinden wij ook. En nogmaals, rechtsongelijkheid willen we ten alle tijde voorkomen. Dat behoort ook een professioneel bestuurlijk orgaan als het onze te doen. Bij een conclusie. Ik ontken dan ook dat er onvoldoende is gecommuniceerd. Maar zover de ondernemers niet op onze uitnodiging zijn binnengekomen, zeg ik nogmaals toe dat in de uitvoering dat we dat ook uiterst zorgvuldig zullen doen. Dus dan zullen we met elke individuele ondernemer, als het nodig is, onder tafel gaan zitten. Ja, en ook eigenlijk de bedragen zijn voor alle sectoren duidelijk. Want ook in zaken die forfaitaire bedragen wil ik duidelijk bevestigen dat ook al moet de helderberekening daar nog van gemaakt worden. Er is een basis waarvan je kan uitgaan, maar de uiteindelijke basis is eenvoudig die 1 euro per nacht. En dat is ook duidelijk. In eerdere vergadering is dat aangekondigd en die staat nu ook duidelijk in de verordening vermeld. Daarmee ontken ik de onduidelijkheid en onvolledigheid. De verordening, het voorstel is duidelijk en volledig. Nogmaals, u mag hierover besluiten.
Dank u wel. Dan stel ik voor dat we eerst de motie in behandeling nemen, omdat wanneer die aangenomen zou worden, het voorstel zelf uiteraard niet meer aan de orde hoeft te komen. Ik kijk even rond of er iemand is die een stemverklaring wenst af te leggen. De heer Van Pelt, ga de gang.
Ja, voorzitter, namens de VVD willen wij een stemverklaring afleggen bij die motie. Dat als wij de motie hadden gesteund, hadden we hem ook zelf ingediend.
Helder. Wilt u per fractie stemmen? Ja, gewoon lokaal.
Wij stemmen de
motie.
Nee,
alleen voor of tegen. Ik heb de stemverklaring net gevraagd, had u niet bovenaan. Voor?
Tegen.
Tegen, oké. Helder. Heer Van den Bergen.
Tegen, PvdA fractie.
VVD.
Tegen.
Ik kijk hier, misschien D66.
Tegen.
Stam.
Tegen.
CDA.
Tegen.
Volkspartij.
Voor.
Dan is deze motie verworpen met 3 stemmen voor en overige tegen. Dan kom ik bij het voorstel zelf. Wenst iemand daarover een stemverklaring af te leggen? De heer Lammers.
Voorzitter, wij erkennen dat wij dit niet hebben gehad. En wij spreken onze oprechte complimenten uit voor de wijze waarop de wethouder dit voorstel heeft weten te presenteren en vooral te verdedigen. Tegen dit voorstel.
Mag ik dan constateren dat de Raad dit voorstel overneemt met een tegenstem vanuit de Volkspartij? Dan ga ik nu naar agenda punt 9, hoofduitgangspunten woonvisie. Ik wil toch het volgende even inbrengen. U heeft er vorige week ruim aandacht aan geschonken. Het gaat over een uitgangspuntennotitie. Dus ik zou u willen vragen om tijds willen om de visies in algemene zin de beschouwingen te beperken. Maar vooral u te concentreren op de vele amendementen die ook ingediend zijn. Zodat we binnen redelijke termijn hier ook tot conclusies kunnen komen. Maar de heer Huisman wenst vooraf het woord, begrijp ik. Of meldt u zich voor de eerste termijn?
Excuses, sorry, ik was even in gesprek. Op de tablet staat een nieuwe motie van de CDA. Ik heb net even gevraagd. Die is vanmiddag bijgekomen. Nou wil ik hem openen, maar we hebben geen flauw idee wat die motie inhoudt.
En dat is allemaal nog uit aardigheid. Als de motie wordt ingediend, krijgt u hem op papier uitgereikt.
Ja.
Ik ga kijken wie hier over het woord wenst. Ik begin maar eens bij de heer Van der Spelt. Ik geef het woord aan de heer Van Svelt.
Dank u, voorzitter. D66 vindt dat we moeten besturen op hoofdlijnen. En door akkoord te geven aan deze uitgangspunten kan het college aan de slag om uitgewerkte visie te maken. Ook D66 maakt zich zorgen over de huisvesting van arbeidsmigranten. Ons buitengebied is een plaats bij uitstek geschikt voor rust en ruimte. In onze visie past dan grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten op een boerenerf daar niet bij. Daarom kunnen wij ons wel vinden in een maximum van 40. Voor grotere aantallen zijn we van mening dat dit zeg maar binnen de bouwde kom moet plaatsvinden. Zoals het college ook al aangeeft, is Stella Maris een goed voorbeeld ervan. Ook D66 is deze mening toegedaan. En daarom vinden wij ook dat dit goede voorbeeld vervolg gegeven zou moeten worden. In zover in eerste termijn.
Dank u wel. Mevrouw Kors.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de woonomstandigheden zijn snel veranderd. Crisis, krimpende markt, ouderen die langer thuis moeten blijven wonen. En we moeten bouwen in de kernen, eigenbouw, grondgebonden woningen. Maar vooral de leefbaarheid is van belang. En de hoofduitgangspunten die we vanavond benoemen, die zijn er om te onderzoeken hoe we als gemeente in kunnen spelen op deze snel veranderde markt. Voor het CDA is het belangrijk hoe we de passende voorzieningen kunnen garanderen. Hoe we toe kunnen groeien naar kwaliteit van woningen, want niet de kwaliteit bepaalt hoe aantrekkelijk je bent als gemeente om te wonen, maar niet de kwantiteit bepaalt de aantrekkelijkheid, maar de kwaliteit. En als derde, hoe we als gemeente onze aantrekkelijkheid om te wonen nog meer kunnen versterken. Dat zijn voor ons de belangrijkste uitgangspunten. Deze vinden we voornamelijk ook terug eigenlijk in de hoofduitgangspunten die we hebben kunnen lezen. En over het algemeen zijn we het daar wel mee eens. Het is maar het CDA vindt dat wij als gemeente ook uit moeten stralen dat we aantrekkelijk zijn om te wonen. Wij moeten mensen uitnodigen om hier te komen wonen. U stelt voor om in de woningbouwplanning geen rekening te houden met de mogelijke aantrekkingskracht van de A4. Maar wij vinden dat die op mensen, of u zegt eigenlijk de aantrekkingskracht van de A4, voor de mensen om buiten de gemeente om hier te komen wonen, daar wilt u eigenlijk geen rekening mee houden. Het is op dit moment zo, en onlangs ook vernomen, dat er steeds meer mensen vanuit de Randstad hier komen wonen. En als straks de A4 open gaat, is men in een mum van de Randstad of van Steenbergen in de Randstad en omgekeerd. Vanuit Steenbergen zijn we eerder in Rotterdam dan de bewoners van Zuid-Beijerland. Wij vinden ook dat dit in het onderzoek juist wel meegenomen moet worden, wat de aanzuigende werking van de A4 voor Steenbergen kan betekenen. Wij zullen hierover voor een motie indienen. Daarnaast willen wij nog heel even ingaan op voorzieningen op niveau. Op bladzijde 6 staat met betrekking tot de kernen dat om een goed inzicht te krijgen in de plus- en minpunten van de verschillende kernen een sterkte- en zwakteanalyse gemaakt moet worden. Het gaat dan voornamelijk over de bereikbaarheid via de weg, openbaar vervoer. Maar het CDA vindt dat ook glasvezelkabel ook een onderdeel is van de passende voorzieningen die noodzakelijk zijn in de kernen. In de SWOT-analyse vinden wij dat deze glasvezelkabel niet mag ontbreken. Dus wij vragen eigenlijk, kan dat in die SWOT-analyse toegevoegd worden? En zo niet, dan zullen wij daar een motie voor indienen. Tot zover onze eerste termijn.
Dank u wel, meneer Lambers.
Voorzitter, dank u wel. We hebben onze inbreng al gedaan met de ordevormende vergadering. U heeft gelijk, dat gaan we niet herhalen. We hebben een drietal amendementen voorbereid. Die zijn genummerd 1, 2 en 3 en zijn tijdig aan de leden van de raad. Mevrouw Kost wil interroperen, weet ik. Er zijn een drietal amendementen voorbereid die zijn tijdig zijn ingediend of ingestuurd aan de raadleden. Ik wil ze met uw toestemming voorlezen. Ik begin met amendement 1. Ik zei bij voorbaat erbij.
Even voordat we verwarring hebben, mevrouw Kors, heeft u beoogd een motie in te dienen of niet?
Ja, ik heb aangegeven dat wij een motie zouden indienen. Ik heb hem niet voorgelezen. Ik heb hem hier wel. Dus.
Milan, vindt u goed dat mevrouw Kors die alsnog eerst voorleest? Want dan is de orde van de vergadering het anders, denk ik.
Ja, dank u wel, voorzitter. als sommige dingen veranderen snel, dan moeten we ook aan wennen. We dienen een motie in over de A4. De gemeenteraad van Steenbergen in vergadering bijeen op 19 2014 constateerde dat we voorafgaand aan de definitieve vaststelling van de woonvisie een aantal hoofduitgangspunten van beleid moeten vaststellen. In opgenomen tekst staat: op korte termijn zal de snelweg A4 geopend worden en dit kan mogelijk een positieve invloed hebben op de aantrekkingskracht van de gemeente voor mensen buiten de gemeente om hier te komen wonen. Wij stellen echter voor om in de woningbouwplanning hier geen rekening mee te houden, omdat niet inzichtelijk is in welke mate dit positieve effect zal optreden. Concluderende dat we op voorhand een onderzoek naar de mogelijke aanzuigende werking die de A4 kan hebben voor de gemeente niet moeten blokkeren, dragen wij het college op onderstaande tekst toe te voegen als een van de onder B benoemde beleidsuitgangspunten nieuwbouw van woningen. Op korte termijn zal de snelweg A4 geopend worden en dit zal mogelijk een positief effect hebben op alle categorieën bestaande bouw en nieuwbouw van de woningmarkt in de gemeente Steenbergen. Steenbergen kan profiteren van de druk op de woningmarkt in de Randstad en gaat hierop anticiperen. Dank u wel.
Dank u wel. Dan geef ik nu opnieuw het woord aan de heer Lambers.
Voorzitter, dank u wel. We hebben een drietal amendementen, zei ik al. En amendement 1, wat ik ga voorlezen, zal mogelijk voor de stemming worden ingetrokken, omdat mevrouw Baarmans namens gewoon lokaal ook een amendement heeft voorbereid. Dat gaat verder als dit amendement. Maar mocht die niet halen, dan handhaven we deze toch. Dus omwille daarvan, je weet nooit bij meerderheden, zullen we even nog vasthouden. Dus lees hem voor, maar misschien ten overvloede. Amendement 1. De Raad van de Gemeente Steenbergen in vergadering bijeen op 9 oktober behandelt het voorstel hoofdpunt de woonvisie, overwegende dat de kwaliteit van het buitengebied een van de sterke punten van onze gemeente is en het daarom niet wenselijk wordt geacht door middel van grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten deze aan te tasten. Kleinere aantallen arbeidsmigranten onder voorwaarde op kleine schaal reeds gehuisvest werden en konden worden binnen de bouwblok van agrarische ondernemingen. Er in de gemeente Steenbergen binnen de bouwde kom voldoende mogelijkheden zijn om huisvesting te realiseren ten behoeve van de tijdelijke opvang van arbeidsmigranten, waardoor de noodzaak ontbreekt dit in het agrarisch buitengebied te doen. Besluit dat uitgezonderd in die gevallen waarin aantoonbaar op gebruikelijke wijze geen huisvestingsmogelijkheden kunnen worden gerealiseerd, geen medewerking wordt verleend aan huisvesting van werknemers bij de bedrijven, anders dan binnen de bepalingen van reguliere bestemmingsplannen, en gaat over tot de orde van de dag, ondertekend door de volkspartij.
Vindt u het goed dat we hier nummer 2 aankoppelen, zodat het voor de vergadering wat duidelijker wordt?
Ja, maar die
de motie van de CDA was 1 en dit wordt 2.
Oké, prima. Dan heb ik amendement 2, dat wordt amendement 3, wordt dat dan? Daarvoor luidt de tekst als volgt: de Raad van de Gemeente Steenbergen, etc. In het raadsprogramma 2014-2018 naar volgende passage opgenomen, welke belangrijk is als uitgangspunt voor het woonbeleid in de komende jaren. En dan citeer ik, voorzitter, wat er letterlijk in het raadsprogramma staat. We kunnen dat wel voorlezen, maar dat lijkt me niet heel zinvol op dit moment. Besluit de genoemde passage uit door de raad vastgestelde raadsprogramma toe te voegen aan het raadsvoorstel en die door besluit direct achter alinea 1 en voor alinea 2 achtergrond. Die gaat over tot de orde van de dag, ondertekend door de Volkspartij en gewoon lokaal. Akkoord. Dan heb ik amendement 3, dat wordt dan 4. Ja, die luidt als volgt. De Raad van de Gemeente Steenbergen, et cetera. Als overwegende dat als hoofduitgangspunt B1 op pagina 5, laatste alinea, wordt vermeld dat er wordt uitgegaan van de woningbehoefteprognose van de provincie. Migratiesaldo 0 plus 300 woningen vanwege het AFC Nieuw-Prinsenland. Dat in de gemeente Steenbergen een zeer groot aanbod van vooral vrije sector koopwoningen beschikbaar is. Dat een verdergaande bouw van woningen in dat segment leidt tot verdere waardedaling van de bestaande woningvoorraad. De ontwikkeling van het AFC Nieuw-Prinsenland trager verloopt dan in 2005, toen de woningprognose verbandhoudend met de komst van het AFC werd ontwikkeld. Er derhalve voldoende koopwoningen in dat segment beschikbaar zijn. De besluit dat de woningbehoefte wordt gesteld op migratiesaldo 0 en dat eventuele woningbouw binnen de gemeente Steenbergen zich met name richt op ontwikkeling door de woningstichtingen van levensloopbestendige en energie-neutrale sociale huurwoningen en gaat over tot de orde van de dag, was getekend door de Volkspartij. Dank u wel.
Dank u wel. Geef het woord aan mevrouw Baartmans.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we hebben inderdaad vorige week donderdag op een prima manier gediscussieerd, denk ik, over de hoofduitgangspunten van de woonvisie. Daarom wilden wij ons ook beperken tot het besluit, wat resideert onder A tot en met D. En dan willen wij het alleen maar hebben over de huisvesting van arbeidsmigranten. En dat gaat dan over D.4. Voorzitter, we hebben het vorige week niet gehad over de nut en noodzaak die er zou moeten zijn om in incidentele gevallen af te wijken van het beleidsuitgangspunt om maximaal 40 buitenlandse werknemers op eigen terrein te huisvesten. Voorzitter, wij hebben van de week contact gehad met Stella Maris, een huisvestingsorganisatie waar wij allemaal trots op zijn. En wat we ook, en dat dragen we ook uit, te pas en te onpas. Maar nu blijkt, voorzitter, dat er een ruim overschot is aan arbeidsmigrantenhuisvesting in Stella Maris. Er zijn meer dan 100 bedden open. Het blijkt ook zo te zijn dat dat ruime overschot meerdere malen aan de gemeente is kenbaar gemaakt. Het blijkt dat de glastuinbouwbedrijven ook benaderd zijn met het huisvestingsaanbod. Stella Maris zou graag huisvesting aan Steenbergse glastuinbouwers willen verhuren, althans aan hun personeel. Maar het blijkt ook dat geen enkele Steenbergse glastuinbouwer direct klant is bij Stella Maris. En dat verbaast ons ten zeerste. En die informatie vinden wij ook onthutsend. Dus wij willen vragen aan het college. Zou de gemeente bereid zijn om daar... Klopt het? Dat is de eerste vraag. Klopt deze informatie? En de tweede vraag is, zou het college daar toch wat positiever in willen gaan staan? Want wij zijn trots op Stella Maris, maar dan moeten we er ook wel iets mee doen. Voorzitter, dat is één. En dan ten tweede hebben wij een amendement. Dat slaat op punt D, 4. En dat is ondertekend door de Volkspartij, door de Partij van de Arbeid en door D66. En het luidt als volgt. Overwegende dat de kwaliteit van het buitengebied een van de sterke punten van onze gemeente is en het daarom niet wenselijk wordt geacht door middel van grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten deze aan te tasten. Overwegende dat reeds tweemaal de huisvesting van meer dan 40 werknemers op het eigen bouwblok aan de orde is geweest en dat bij beide vergaderingen hierover geen meerderheid in de raad bleek. Overwegende dat in vergelijking met andere gemeenten Steenbergen al ruimhartig omgaat met het huisvesten van arbeidsmigranten op het agrarisch bouwblok. En overwegende dat er meerdere malen suggesties zijn gedaan richting sector naar oplossingen die wel op draagvlak kunnen rekenen. Besluit onder hoofduitgangspunt D bij de kop arbeidsmigranten punt 4 te laten vervallen en gaat over tot de orde van de dag. Dat was de eerste termijn, voorzitter.
Dank u wel. We noemen dit amendement nummer 5. En dan geef ik de heer Gommer het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. De woonvisie is vorige week al voldoende over gediscussieerd. Toch wel een paar opmerkingen nog. Ook nog maar één over punt 4. Arbeidsmigranten speelt natuurlijk in Steenbergen, zoals bekend. De huisvesting speelt in Steenbergen een voortrekkersrol in de regio. En wij vinden wel, als er binnen de verordening huisvesting arbeidsmigranten niet voldoende ruimte zou blijken te zijn, dat het opnieuw vastgesteld moet worden in een nieuw beleid. En had ik voor de rest, hadden we op een tweetal punten nog een aanvulling, wilden we een amendement op indienen. Dat zal ik nu even voorlezen. De Raad van de Gemeente Steenbergen in vergadering bijeen op donderdag 9 oktober 2014. Aan de orde zijnde agenda punt 9, hoofduitgangspunt de woonvisie, overwegende dat op het platteland op korte termijn, zoals regelmatig in berichtgeving te lezen is, grote problemen dreigen te ontstaan met vrijkomende agrarische bebouwing, waardoor verarming en verloedering kan ontstaan, omdat er geen opvolging op deze bedrijven is en huidige eigenaren wegens verhuizing naar dorp of stad hun woningen inclusief bedrijfsgebouwen wensen te verkopen. Tevens kunnen hierdoor leegstaande gebouwen en de omgeving ten prooi vallen aan criminaliteit. En dan puntje 2. De gemeente Steenbergen wil ruimte bieden aan jongeren en nieuwe bewoners. Daarom wil Steenbergen hiervoor zelf beleid ontwikkelen ter voorkoming van het vertrek naar andere gemeenten. Besluit. Het college op te dragen bijkomende aanvullingen op te nemen in de hoofduitgangspunten woonvisie. Bij de opsomming onder A van bestaande woningvoorraad op te nemen. Aandacht te schenken aan het toenemend aantal vrijkomende agrarische bebouwingen en hiervoor een nieuw beleid ontwikkelen via bestemmingswijzigingen en het toepassen van de nieuwe wet plattelandswoningen. En ten aanzien van punt 2, bij de opsomming onder B nieuwbouw op te nemen, de gemeente zal ernaar streven voldoende starterswoningen te ontwikkelen en deze op een goede manier in de markt te zetten. En gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel.
Dit is amendement nummer 6. Geef de heer Van den Berg het woord.
Ja, voorzitter. De PvdA heeft zich in vorige week al redelijk positief, mag ik wel zeggen, uitgelaten over de woonvisie. Dus dat ga ik allemaal niet herhalen. Maar ik denk wel dat het goed is dat we dat nog even memoreren hier in deze besluitvormende vergadering. Er is één punt waar we kritiek op hebben gehad en dat is nu uitvoerig in een aantal moties en amendementen toegelicht. En dat betreft de huisvesting van arbeidsmigranten. En in dat kader zien wij eigenlijk een tweetal, ik geloof dat we het allebei amendementen moeten noemen. Namelijk het amendement van de Volkspartij die in principe zegt van wij willen dat beperken binnen de bebouwde kom. Het amendement van gewoon lokaal wat wij mede gesteund hebben, toch enigszins in elkaars verlengde liggen. Dus daar wil ik eigenlijk iets meer helderheid over hebben, over hoe die relatie tussen die twee amendementen ligt. In principe steunt de PvdA, laten we zeggen, zowel de motie van de Volkspartij als van gewoon lokaal die we mede hebben ondertekend. Het amendement van de Volkspartij, waarin een stukje tekst wordt toegevoegd die eigenlijk afkomstig is uit het programma, het raadsprogramma. Dat kunnen wij ook steunen. Het andere amendement wat betreft de migratiesaldo 0. Ja, daar zijn wij niet zo gelukkig mee, omdat wij het toch verstandig vinden om 0 plus 300 te doen, ook om tactische redenen. Dus daar zullen wij geen steun aan verlenen. Ja, en dan de motie van het CDA inzake de aantrekkingskracht van de A4. Ja, wij, gelet op de tekst van het collegevoorstel, vinden we het eigenlijk een overbodige motie, omdat daar eigenlijk al naar verwezen wordt, maar je moet er niet sterk op rekenen. Dus die zullen wij niet steunen. Voorzitter, dat was het wat betreft de PvdA.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de wethouder, mevrouw Lippolder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal het wat korter houden dan volgende week, of vorige week. Bij deze wel een uitnodiging aan een ieder die het leuk vindt om eens wat langer te brainstormen over deze uitermate interessante materie. Om gewoon eens bij mij op kamer 217 langs te komen om er eens rustig verder over te praten. Dan zoom ik gewoon even in op de punten die gezegd zijn en met name de amendementen en emotie. D66 zijn verder geen vragen gesteld en geen dingen bij. CDA, motie over de A4. Ja, natuurlijk anticiperen we op de komst van de A4. Dat is een gegeven die kansen biedt. Dus ja, je kunt zeggen het is overbodig, maar ik zie ook geen enkele reden in om er niet mee in te stemmen. Dan geeft u aan die voorziening over die glasvezelkabel. Nou, zoals u weet is mijn collega de heer Zijman zo lange tijd bezig met het proberen te realiseren van glasvezelkabel. Een SWOT is feitelijk het constateren van feiten die zowel een kans als een bedreiging kunnen zijn. En je kunt dus vanuit die trant niet zeggen neem een glasvezelkabel mee. Want we kunnen dus in een kern waar die niet is gaan constateren als bedreiging de afwezigheid van een glasvezelkabel. En als iemand een goede SWOT maakt in dit kader zal dat dus een van de punten zijn die er automatisch in meegenomen worden. En parallel daaraan, mijn collega is al heel hard op allerlei niveaus aan allerlei touwtjes aan trekken om toch te kijken wat er op dat gebied mogelijk is. Dan ten aanzien van de Volkspartij, amendement 2, arbeidsmigranten, neem ik gelijk eventjes dat van gewoon lokaal mee en de opmerking van de PvdA mee. In mijn beleving, en ik zie wel aan jullie knikken of ik het goed heb begrepen, heb je eigenlijk een aantal niveaus van wat we toestaan. We hebben het huidige niveau zoals staat in onze nota arbeidsmigrantenbeleid. Gewoon lokaal zegt, daar willen we eigenlijk aan vasthouden, vinden we meer dan voldoende. Dus dat is eigenlijk jullie amendement. Dan is er een amendement van de Volkspartij die zegt van eigenlijk vinden we het ook voldoende wat er in de nota staat. Maar in hele hoge uitzonderlijke gevallen als heel duidelijk aantoonbaar kan worden gemaakt dat het echt niet anders kan, willen we er nog eens op specifieke gevallen over nadenken. Je zou kunnen zeggen daar is 1 millimeter ruimte nog opengelaten waar gewoon lokaal dicht gaat. In ons voorstel staat nog meer ruimte. Ik denk dat het goed is vanavond. Ik ben eigenlijk ook heel erg blij met die amendementen die samen met wat in deze uitgangspunten staat. Dat er eigenlijk 3 niveaus nu zijn en dat de Raad nu gewoon klip en klaar kan zeggen wat ze wil. Dat biedt gewoon heel veel helderheid, heel veel duidelijkheid. En daar ben ik gewoon blij mee dat we daar nu vanavond gewoon glashard een besluit over gaan nemen. Dan amendement 3 over het raadsprogramma. Als eerste merkte ik vorige week eigenlijk heel veel teleurstelling bij jullie over het feit dat jullie toch ons gesteund hebben in het raadsprogramma, waarvoor onze dank. En het feit dat jullie daar te weinig van terug zagen komen. Ik heb toen geprobeerd uit te leggen dat wij hebben geprobeerd, of eigenlijk een aantal dingen daarvan al in werking gezet hebben. Maar ik heb ook begrepen dat eigenlijk dat niet genoeg voor jullie smaak genoeg verankerd zit in die uitgangspunten. Nou kunnen we natuurlijk voor kiezen om die tekst toe te voegen aan de tekst, dat kan. Alleen daar staan een aantal uitgangspunten in die valide waren toen we het collegeprogramma, het raadsprogramma vaststellen, maar die inmiddels al zijn uitgevoerd. Eigenlijk zou ik jullie een ander amendement voor willen stellen die naar mijn beleving wel recht doet aan de intentie die door de Volkspartij is gekomen, maar volgens mij meer aansluit op het voortschrijdende proces van de totstandkoming van de woonvisie. En dat is om onder kopje B een punt 8 toe te voegen die luidt: uitvoering te geven aan het grondprijsbeleid en methode CQ-werkwijze ter stimulering van de woningbouw, zoals openierend besproken in deze raad op 28 augustus 2014. Dan mis je in mijn beleving nog één heel klein element uit het raadsprogramma en dat betreft die kangaroewoningen. En daarom zou ik daarbij voor willen stellen om bij punt 3 toe te voegen. Er staat nu: vernieuwde wooninitiatieven in het bijzonder op het gebied van wonen en zorg zullen positief worden benaderd. En daarachter en daar waar noodzakelijk worden verankerd in bestemmingsplannen. In mijn overtuiging dekken we dan de essentie vast die voorzitter, in het raadsprogramma staat. Maar ik ben nog in mijn eerste termijn bezig.
Ik ben het even kwijt. De raad is hier aan zet om besluiten te nemen, amendeert bepaalde voorstellen. Krijgen we dit amendement van het college op papier dadelijk? Kunnen we erover beraadslagen? Hoe gaan we dat doen?
Ik probeer een weg, samen met jullie een weg te vinden waarin we tot het beste resultaat kunnen komen.
Dan hadden we het graag van tevoren gehad, voorzitter.
Oké, dat kan. Nou, tot zover dit stuk. Dan amendement 4, 300 woningen voor het AFC. Ja, dat wil ik, die motie of amendement wil ik u ten stelligste afraden. Dat ze nu niet nodig zijn, wil niet zeggen dat ze nooit niet nodig zijn. De woonvisie gaat over een langere termijn. Alles wordt niet gelijk gebouwd. U hoeft zeker niet bang te zijn dat we concurrent gaan worden van onze huidige woningbezitters en onze eigen woonprojecten. Daar wordt heel zorgvuldig op toegezien dat er heel gedoseerd woning- en nieuwbouwprojecten op de woonmarkt worden losgelaten. Weliswaar zijn de kassen flink vertraagd, maar het industriële deel, daar zit zeker wel voortgang in. Dus ja, ik zou de raad gewoon willen adviseren om dat amendement niet over te nemen. Dan ga ik verder gewoon lokaal. Nou, amendement 5 heb ik er al uitvoerig over gehad. Stella Maris, klopt, 30 september zijn wij, Vincent en ik, samen met een collega, ambtelijk collega, bezoek geweest bij Stella Maris, onderdeel van periodiek overleg wat we daar hebben. We hebben inderdaad begrepen dat in het laagseizoen daar inderdaad zo'n 70% bezettingsgraad, maar in 70-75% bezettingsgraad, wat inderdaad dan gelijk 100 bedden leeg betekent. Dat is voor hun best een probleem, want zij mogen geen winst maken namelijk op huisvesting. Dus zij zijn, om kostendekkend te zijn, enorm gebaat bij een zo hoog mogelijk bezettingsgraad. In de piekperiode, waarin iedereen dus met name op zoek is naar huisvesting, zitten zij ook zo goed als vol. En het lastige voor hun is dus om ook in het laagseizoen dus die bedden allemaal vol te krijgen. Nou, we hebben op dat moment daar kennis van genomen. Ik heb ook nog met de facility manager toen besproken van, goh, we hebben ook wel eens incidentele gevallen van niet-arbeidsmigranten die ook tijdelijk even huisvesting nodig hebben. Hoe staan jullie daarin? Nou, ik heb toen de toezegging vandaag gekregen, goh, je kunt ze altijd naar me doorverwijzen. Dus ook onze ambtenaar was bij dat gesprek aanwezig. Ook hij heeft veel contacten met bedrijven. Ook hij neemt mee. Als er vragen komen van problemen met huisvesting, zal hij ze doorverwijzen naar Stella Maris. Dus ja, ik hoop daarmee dat u voldoende antwoord heeft gekregen op die opmerking. VVD heeft gevraagd om juist meer ruimte in het arbeidsmigrantenbeleid. Nou ja, we zullen zo de democratie zijn werk laten doen en we zullen zien wat uiteindelijk de uitkomst is. VVD heeft ook een amendement ingediend, eigenlijk tweeledig. Het eerste deel, agrarische bebouwing, ja, prima toevoeging, is inderdaad een zorgpunt. Iets wat we ook in de uitwerking van de woonvisie mee kunnen nemen. Het tweede deel, starterswoningen, zoals u omschrijft, heb ik iets meer problemen mee. En dan moet ik even weer een stukje tekst erbij zoeken. Feitelijk staat voor een deel, hier heb ik hem. Onder punt B2 staat al de nadruk aangaande de nieuwbouw zal komen te liggen op grondgebonden koop- en huurwoningen geschikt voor 55+, levensloopbestendige woningen en energiezuinige of energie-neutrale woningen. En daarnaast zullen ook op korte termijn ook niet levensloopbestendige woningen worden gebouwd, dus ook starterswoningen. In uw amendement draagt u eigenlijk het college op om starterswoningen te gaan ontwikkelen. Nou, iets wat wij als college niet doen is ontwikkelen. Dus afhankelijk van de markt. En u heeft gezien dat op het moment dat de markt zich aandient, zie laatst de bestemmingsplanwijziging van het Bastion, we daar zeker wel op inspelen. Dus ja, ik zou u toch eigenlijk. Ik ben enthousiast over punt 1 van uw amendement. En ik zou eigenlijk punt 2 ja, eigenlijk willen afraden om dat nog in te dienen. Even kijken, even terug naar mijn aantekeningen. Nou, en dan PvdA had nog een opmerking over arbeidsmigranten. Maar ik denk dat in mijn perceptie van hoe dat zich tot elkaar verhoudt, wellicht uw antwoord al ligt. En zo niet, hoor ik dat graag in tweede termijn. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Ik zit even met het vraagstuk. U doet een suggestie. Dat geeft nog even wat verwarring. Hoe kunnen we dat oplossen? Korte schorsing en u beiden even kijken of u tot een gezamenlijke tekst, of wilt u gewoon vasthouden aan uw amendement? Ik sprak eigenlijk de heer Lamper samen, maar misschien mag hij ook eerst antwoord geven op mijn vraag.
Ja, maar ik denk dat mevrouw Barbans mij gaat bevestigen dadelijk. Wij hebben amendementen zorgvuldig voorbereid. Die hebben ingediend. Als een college met een gewijzigd eigen voorstel komt, is dat prima natuurlijk. Maar dan doe je dat van tevoren. Dan hou je of je voorstel hou je aan, of je zorgt, dat is ongebruikelijk, maar kan wel een paar dagen van tevoren dat de raadsleden die tekst van dat wijzigingsvoorstel zelf krijgen. Dus wij handhaven van amendementen. En ik ben het wel met u eens. Ik wil daar graag een schorsing, maar dan met name om te overleggen met eigen fractiegenoten en met de andere leden van de raad.
Oké. Okay. Baartmans, dat was hetzelfde opmerking? Of?
Nou, dat scheelde niet veel, voorzitter. Ik vind het toch gek dat het college haar eigen voorstel amendeert.
Dat zal het college moeten beantwoorden, die vraag. Maar die kunt u misschien in de tweede termijn stellen. Ik schors de vergadering voor enkele minuten. Dames en heren, ik stel voor dat we weer beginnen. Ik heropen de vergadering en open de tweede termijn. De heer Van der Spelt, ja. Mevrouw Kors, ja. De heer Lambers, ja. Mevrouw Baartmans, de heer Gommeren, de heer Van der Bergen. Zijn er nog anderen die zich melden? Blijkt niet te zijn, dan geef ik de heer Van der Spelt het woord.
Dank u, voorzitter. Gezien de tijd wil ik het ook graag kort houden. Ik zal eventjes de stemmen van de D66 voor de moties toelichten. Het CDA zullen wij inderdaad steunen. De A4 is inderdaad een belangrijk item waarvan ook wij vinden dat het dat toch ook meegenomen moet worden. De wethouder zegt wel dat het toegenomen wordt, maar om een extra punt op de i steunen we het CDA. De Volkspartij door arbeidsmigranten, ja, we hebben het van gewoon lokaal hebben wij het ondertekend, dus... Die van jullie zullen we natuurlijk ook steunen, aangezien die van hun verder gaat. Voor het raadsprogramma, ja, daar wachten we eventjes wat jullie daar nog mee gaan doen voor we daar uitsluitsel over geven. Het saldo nul, ja, daar zullen wij op tegenstemmen. Wij vinden dat je een drijfveer moet behouden om zo te kunnen blijven ontwikkelen. Dus 300 vinden wij een mooi getal, daar kun je ergens naartoe werken. Gewoon lokaal hebben wij inderdaad ondertekend, daarom zullen wij daarvoor stemmen. En voor de VVD zullen wij ook voorstemmen. Zeker als je de wet plattelandswoningen toepast, dan word je breder in je bestemmingen, op een omzetten van bestemmingen van woningen, om deze geschikt te maken voor bewoning en anders dan agrarische voorzieningen. Dank u wel, tot zover in de tweede termijn.
Dank u wel, geef het woord aan mevrouw Kors.
Dank u wel, voorzitter. Wij willen ook graag ingaan op de verschillende amendementen en de moties. Het amendement van de Volkspartij over en het amendement van Door, die beide gaan over... Oh, sorry. Ik zag u zitten en ik dacht Door. Door, dacht ik. Van gewoon lokaal. Daardoor kwam de verwarring. We hebben ze beide ook naast elkaar gelegd. En we vullen het amendement van de Volkspartij. Dat gaat voor ons net iets verder. Waarom? In het amendement van de Volkspartij. Kunnen wij eigenlijk. Ik moet het eigenlijk anders zeggen. Beide amendementen. Zullen wij, of spreken we ons eigenlijk überhaupt niet zo aan, maar wij kunnen ook tellen en we zien natuurlijk ook dat het beleid wat voorgesteld wordt, dat het dat niet zal redden. Dus het zal op die amendementen aankomen. Het amendement van de Volkspartij willen wij de opmerking over maken. Daar staat in het amendement dat er in de gemeente Steenbergen binnen de bebouwde kommen voldoende mogelijkheden zijn om huisvesting te realiseren ter behoeve tijdelijke opvang van arbeidsmigranten. Daar hebben wij vraagtekens bij. Permanente bevestiging van arbeidsmigranten die gaan zich vestigen in de bebouwde kommen. Wij willen graag vragen of dat u dat aan wil passen. Als u dat aanpast, dan kunnen wij het amendement van Volkspartij, vinden wij dan verstrekkender gaan dan het amendement van gewoon lokaal. Mag u direct op reageren. Het amendement van de Volkspartij om de 300 toewijzingen, 300 woningen ten behoeve van het AFC los te laten en op migratiesaldo nul te gaan zitten. Dat vinden wij geen goed idee. We zullen dat ook niet aan ondersteunen. Ik denk dat we moeten blijven uitstralen dat we een aantrekkelijke gemeente zijn, ook een aantrekkelijke gemeente om zich hier te vestigen. En dan is dat loslaten van die 300 woningen, heeft voor ons geen enkele voordeel wat we hierin kunnen behalen in de woonvisie. Het amendement van de VVD, dat willen we graag, dat zullen we voorstemmen met de aanpassing die de wethouder ons voorgesteld heeft. En dan hebben we nog volgende amendement van de Volkspartij, of de aanpassing van het raadsprogramma. Ja, dat is me een beetje ontgaan
hoe dat nu verder gaat. Maar dan zullen we toch nog het antwoord van de wethouder nog even afwachten. Ik denk dat ze het dan allemaal gehad hebben.
Dank u wel. Geeft het woord aan de heer Lambert.
Dank u, voorzitter. Voorstel 1, dat is de motie van het CDA. Ja, het voegt niks toe, maar het kan geen kwaad, dus waarom zouden wij daar tegen zijn? Wat betreft nummer 2, dat is ons eigen amendement. En dan vraagt de CDA, het gaat over die arbeidsmigrantenhuisvesting. Dan vraagt CDA hoe dat wij denken om te gaan met de vraag over die huisvesting binnen te komen. Nou, ik zou zeggen, lopen ze buiten de deur niet zo. Lopen bij die planken, kijk naar rechts en zie hoeveel ruimte dat daar is. En even goed is dat je kunt bouwen op bepaalde doelgroepen, zou je ook grootschalig appartementsgebouwtjes, kleinere, maar over die dingen die zijn getoond binnen de bestemmingsplangrenzen kunnen bouwen binnen, die, binnen de bestaande bestemmingsplannen die daarvoor
voorzitter,
te maken zijn.
Mag ik hierop reageren? Ik wil u dan vragen, wat denkt u dat de bevolking zou, want we hebben een Stella Maris, hè, dat is een goede opmerking straks van mevrouw Baartmans, maar wat denkt u er zo, wat de bevolking ervan zal vinden als er bijvoorbeeld in de Maria Regina nog een aanvraag komt voor 150 arbeidsmigranten?
Ik heb het niet over de Maria Regina.
Maar daar heb ik het wel over. Als voorbeeld wil
luister,
ik dat vragen aan u.
Ik kan me nog herinneren toen op een gegeven moment Stella Maris, want dat is natuurlijk niet primair geweest voor huisvesting van arbeidsmigranten, maar is primair toen het geen klooster meer was, waar ook vroeger allemaal mannen zaten, dat gezegd zijnde, dat toen werd ingericht als asielzoekerscentrum. En u weet misschien nog wel hoe dat toen gegaan is. Grote opstanden in de vaart. Hoorzittingen, wethouders, burgemeester erbij en dergelijke, COA erbij. En er was heel veel zorg. En u weet even goed als ik, dat nadat die asielzoekers daar zijn geweest, dat er niets is gebeurd. Niets. Er is geen fiets gejat daar zo. En ik vind het stigmatiserend. Nee, dat doet u niet. Ik vind het stigmatiserend als in de samenleving steeds die geluiden bovenkomen van asielzoekers, et cetera. Maar hier praten we over...
Voorzitter. Ik vind het debat een andere weg inslaan. Ik wil niet stigmatiseren. Het gaat ook niet over asielzoekers. Het gaat even over de toekomst van de arbeidsmigranten. Waar we ruimte aan zullen moeten bieden. U zegt daarnet. Wij hebben daar geen enkele moeite mee. We hebben Stella Maris. En dan vraag ik aan u. Denkt u dat de bevolking zou reageren permanente huisvesting binnen de bebouwde kom? Bijvoorbeeld bij de Maria Regina. Binnen het bebouwde kom kunnen mensen, permanente arbeidsmigranten, zich huisvesten.
Maar ja, wat wou je eraan doen? Ik bedoel, Maria Regina is verkocht en aan een stel
voorbeeld.
Aan twee ontwikkelaars. En als die in plaats van mensen op enige leeftijd daar Poolse, Bulgaarse, Roemeense Europeanen inzet. En dat komt in goed overleg met de omgeving.
Voorzitter, een nodig punt. Mag dat?
Ja, wel.
Ja, ik als raadslid zit te luisteren naar de vraag van mevrouw Kors, maar dat is helemaal niet de zaken dienende nu. Nee, van hoe denken de inwoners erover of bewoners? Nee, het gaat over het amendement.
Precies, nou, maar ik lijkt het heel kort houden. Ik denk dat Steenbergen voldoende tolerant is om daar op een gezonde en volwaardige manier mee om te gaan. Maar het gaat hier over arbeidsmigranten. Dat zijn ook mensen die misschien uit het buurland komen van die mensen waar je net over spreekt. Ik denk dat dat mensen zijn die niet per definitie overlast zullen veroorzaken. Als je hier in dit grote gebied buiten de vesten een huisvesting realiseert waar 60 of 70 of 80 of 100 arbeidsmigranten worden gehuisvest, op voorwaardige wijze, gaat dat niet leiden tot enig probleem. Wat wel een probleem is, waarom zou je dat wel op een agrarisch perceel moeten doen aan de Westlandse Langeweg? En waarom zou je dat niet kunnen doen op een perceel hier aan, ik vergeet die straatnamen iedere keer, maar aan de Oostgroeneweg in ieder geval. Ik zie geen enkel beletsel, dus, maar altijd beter door dit hier binnen de kom dan buiten de kom. En daar zit het amendement op gebaseerd. Niks, maar zonder enige bijbedoeling, dat er gewoon bij zeggen. Dan amendement 3, dat gaat over de hoofduitgangspunten van de woonvisie. De wethouder en wij hebben zojuist een goed en constructief gesprek gevoerd. En we hebben vastgesteld dat de tekst heel secuur moet worden gevolgd. Er staat overwegende dat in het raadsprogramma de passage is opgenomen. Wat belangrijk is, het uitgangspunt van het woonblijven de komende jaren. Punt. Aanstekens open en aanstekens sluiten. En besluit deze passage op toe te voegen aan het raadsvoorstel tussen 1 en 2. Daarmee gezegd zijnde dat dit geen sturingsinstrument is, maar alleen maar een loutere vaststelling, zonder dat het college daarmee wordt geduwd of zelfs onder druk gezet zou worden om dingen te regelen. En de wethouder en wij hebben vastgesteld dat wij daar beide mee zouden kunnen leven. Dan hebben wij amendement 4 is dat intussen geworden. Het gaat over die woningprognose. Ja, weet u, die woningprognose, die 300 woningen, zaten destijds het mandje van Steenbergen. En we weten allemaal hoe het toen ging. Toen hadden we een gedeputeerde Die zat op de rem en de meneer Van Heusen stond daar in de deur, ik kan me goed herinneren. En daar was niet meer te praten en dergelijke. En toen is op een gegeven moment uiteindelijk wel die 300 woningen in het mandje van Steenbergen ingebracht. Op basis van de prognoses en de getallen die in 2015 en 2006 golden. Dat is voorlopig weg. Dus als je dit per se nog een keer zou willen doen, omdat de markt ingrijpend en snel zou wijzigen, kun je beleid altijd nog bijstellen. Maar zolang de prognose nu er niet naar uitziet dat die aantallen gehaald zullen worden, moet je beleid ook afstemmen op de huidige realiteit. En je stelt bij op het moment dat die realiteit wijzigt. Dus vandaar verzoeken wij uw warme belangstelling en interesse en vooral instemming voor dat amendement. Dan amendement 5, voorzitter, dat wordt ingediend door gewoon lokaal en wij steunen dat met een aantal andere partijen. Wij vinden dat dit amendement verder gaat. Wij verzoeken ook 5 in stemming te brengen voor 2. Want als dit amendement wordt ingenomen, zullen wij 2 terugtrekken. En dan kan dat gewoon achterwege blijven. Dan wat betreft amendement van de VVD, nummer 6 is dat geworden. Daar stemmen wij volledig mee in, mits aan de tekst niks wordt veranderd. Anders dan moeten wij helaas geschorsen, denk ik, of gewoon nee zeggen. Tot zover, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Gommeren. En mevrouw Baartmans. Sorry.
Voorzitter, dank u wel. Hoorde ik de heer Lammers nou zeggen dat er aan het amendement van de VVD iets veranderd zou moeten worden? Oh, niks.
Nee, dat voert CDA net.
Oh, oké. Ja, volgens ons, even om met dat amendement te beginnen, staat het puntje 1 onder besluit. Dus op te nemen in de bestaande woningvoorraad, aandacht te schenken aan het toenemend aantal vrijkomende agrarische bebouwingen. Volgens ons hebben we dat in het bestemmingsplan nou juist veel aandacht gegeven en eigenlijk al geregeld. En punt 2, ja, dat is ook geregeld. Maar als ik het mis heb bij punt 1, dan hoor ik het graag van u. Voorzitter, dan nog even naar de VVD. Die stelde ook dat er niet voldoende ruimte was in haar eerste termijn. Maar ik heb net betoogd dat bij Stella Maris, en niet alleen in de dalperiodes, nog voldoende ruimte is voor de opvang van arbeidsmigranten. Dus waarom zou je dan het beleid verruimen, terwijl dat niet nodig is? Dat zou een zonde zijn. Bovendien heb ik ook begrepen dat Stella Maris van plan was om een tweede gebouw neer te zetten. Maar dat ze hebben besloten om dat niet te doen, omdat er vanuit Steenbergen veel te weinig klandizie is. Dat verbaast me echt en dat vind ik ook heel erg jammer. En dus ik vraag de VVD om dat gestelde van er is niet voldoende ruimte.
Voorzitter,
er is wel voldoende ruimte.
Ja, maar
zou ik mogen vragen of het college straks op deze laatste opmerkingen wil reageren, want dit is voor mij nieuws. En als het inderdaad zo is dat er gesproken zijn met een tweede gebouw, zou ik graag willen weten of dat bij de bespreking afgelopen week aan de orde is geweest, wat het standpunt van het college erover is en of het al dan niet wordt gerealiseerd.
Was dat een interruptie, voorzitter? Voorzitter, wij steunen de motie, volgens mij is een amendement, van het CDA. Ook het van de Volkspartij, waarbij zij in het inleidende gedeelte het raadsprogramma willen opnemen. We zijn tegen het amendement dat gaat over migratiesaldo nul. Je kunt net zo goed die 300 woningen laten staan voor de toekomst, als dat je ze schrapt. Ik denk dat als je ze schrapt, krijg je ze niet meer terug. Even kijken hoor. En dan nog even naar het CDA toe. Mevrouw Kors zei dat het amendement van de Volkspartij verder ging. Maar het amendement van de Volkspartij laat nog een kiertje open, terwijl gewoon lokaal de deur gewoon dicht smijt. Dat is het grote verschil. Voorzitter, volgens mij heb ik het gehad. Ja.
Dank u wel. Geef het woord aan de heer Gommeren.
Ja, dank u wel, voorzitter. De motie van het CDA, die zullen wij steunen, nummer 1. Nummer 2 gaan we ook steunen. Dat wil zeggen, daar blijft wat ruimte natuurlijk in die laatste passage. Uitgezonderd die gevallen waarin aantoonbaar op gebruikelijke wijze geen uitvestingsmogelijkheden kunnen worden gerealiseerd. Amendement 3, dat steunen wij ook. Amendement 4 over het aantal woningen, dat gaan wij niet steunen. Omdat wij denken dat er misschien in de toekomst wel vraag naar zal zijn. Amendement 5 gaan wij ook niet steunen. Nog even over onze eigen motie. Wij denken ook dat het niet verkeerd is. Ons eigen amendement. Dat het niet verkeerd is om het er nog een keer in de woonvisie op te nemen. Allebei de punten. En mevrouw Baartmans wil ik wel even antwoorden. Ik heb gezegd. Als er binnen de verordening huisvesting arbeidsmigranten niet voldoende ruimte blijkt te zijn. Dus ik zeg niet dat er niet voldoende ruimte is. Ik zeg als het blijkt dat er niet voldoende ruimte is. om dan die eventueel die verordening aan te passen. Over stellenmaris wil ik hem wel zeggen, vooral ten tijde, het gaat natuurlijk over seizoensarbeid. Ik denk dat stellenmaris nu ruimte heeft. Ik denk dat alle plaatsen waar arbeidsmigranten gehuisvest zijn nu momenteel de helft nog bezet is. En dat heeft te maken met seizoensinvloeden. Ik denk dat u midden in de zomer zult kijken, dan heeft stellenmaris geen ruimte, denk ik. Dus het is gewoon een kwestie van vraag en aanbod. En voorts denk ik ook niet dat het college of de ambtenaren zijn er op bezoek geweest. Ik denk ook niet dat het niet wenselijk is dat de gemeente daar acquisitie gaat doen voor stellenmaris. Dank u wel, voorzitter.
Zover de tweede termijn, dan geef ik het woord aan de wethouder voor de laatste vragen.
Ja, ik kan bevestigen dat de Volkspartij en ik constructief gesprek hebben gehad en dat de tekst, zoals in ons raadsprogramma staat, puur ter verankering bij de overwegingen, zeg maar, inleiding wordt meegenomen. En vanuit die insteek is dat voor mij volledig akkoord. Ik snap even de verwarring over verstrekkendheid met de arbeidsmigranten. Als je feitelijk kijkt ten opzichte van het voorstel wat er ligt, dan is het amendement van gewoon lokaal het verstrekkend. Want dat zegt gewoon, we doen het helemaal niet. Alleen als je kijkt ten opzichte van hoe de nota er nu in zit, dan biedt, ik heb al genoemd een millimeter, maar dan biedt de amendement van de Volkspartij ietsje ruimte. En ik kan me voorstellen vanuit de redenatie van het CDA dat dus dan net iets verstrekkender gaat, alleen vanuit een andere context. Maar ik vind het heel logisch als gewoon lokaal als eerste in stemming zou worden gebracht. Dan nog even over stellenmaris. Ja. Op ons bezoek op 30 september is ons echt verzekerd dat in piekperiodes ze zo goed als vol zitten. Alleen dat met name hun grote zorg is in het laagseizoen. En dat inderdaad een bezettingsgraad van 75% op 400 bedden, al snel inderdaad 100 lege bedden zijn. Op dat moment is er absoluut niet gesproken over een extra locatie. Sterker nog, er is bevestigd dat het gewoon bij 400 blijft. Sterker nog, volgens mij zitten ze op 380 of iets dergelijks in werkelijkheid. Wel hebben ze om hun moverende reden de huisvestingstak en de uitzendtak in twee verschillende BV'en of verschillende rechtspersonen ondergebracht. Maar ons is dus absoluut, even geruststelling richting Volkspartij, is op geen enkele wijze besproken of aangegeven of de wens geuit om een tweede variant überhaupt ergens en onzeker niet op die locatie te doen. Dus ja, wat ik niet weet, kan ik niet vertellen. Dus ja, vergeef me als er blijkbaar toch een wens is die niet met ons gedeeld is. Maar dit is de informatie die we hebben gekregen. En ik denk dat ik dan wel zo'n beetje alles heb aangegeven waar nog onduidelijke dingen over waren. Ja, ik kijk nog heel even rond of iemand dat
nee,
niet met
ik
mij
denk
heeft.
Dat het wel goed is.
Ja, ik denk dat het goed is.
Altijd hier uitnodigen is ook nogal wat. Hè? We gaan tot besluitvorming over. En ik loop er met u langs. De motie van het CDA, genummerd nummer 1. Ik begrijp dat het college hier geen bezwaar tegen heeft. Heeft er iemand behoefte hier nog een stemverklaring bij af te geven? Gaat u akkoord met deze motie? Dat geldt raadsbreed. Motie aangenomen. Dan ga ik inderdaad vanuit de regels van het spel eerst naar nummer 5. Het amendement van gewoon lokaal, omdat vanuit het voorstel van het college dit het meest vergaande afwijking is. Heeft iemand hier behoefte aan een stemverklaring? Kunnen we hier tot besluitvorming overgaan? En zal ik dat fractiegewijs laten meten? Volkspartij?
Voor.
CDA?
Tegen.
Stam?
Tegen.
D66?
Voor.
VVD?
Tegen.
Partij van Arbeid?
Voor.
Gewoon lokaal?
Voor.
Deze motie is aangenomen in de verhouding 11-5. De amendement, sorry. Wat zei u? Ja, helder. Amendement is aangenomen. Daarmee is amendement 2 in mijn beleving van de baan, maar die ging minder ver. Dan ga ik naar amendement nummer 3 van de Volkspartij. Ik begrijp dat het college met de interpretatie zoals nu gegeven geen moeite heeft. Niemand stemverklaringen. Iedereen kan daarmee leven. Dan is dit amendement aangenomen. Dan kom ik bij amendement nummer 4. Het gaat over de 300 woningen. Stemverklaringen niet. Heb ik het goed dat alleen de Volkspartij hier en Partij van Arbeid ook voor is? Tegen, ja. Maar het is alleen de voorzitter voor, overige allemaal tegen.
Tegen.
Ja, dat geloof ik, dat is saldo van die 300 woningen. Voor het amendement? Oké, dan moet ik het even preciezer doen. Dus het schrappen van de 300 woningen, hè? Daar bent u dan voor. Oké. Ik denk dat het amendement nummer 4, wat zegt 300 woningen extra te schrappen, daar zijn de indieners uiteraard voor, de Volkspartij, en Stam sluit zich daarbij aan. Ook de VVD sluit zich daarbij aan.
Wij zijn tegen.
Ja, dat begrijp ik. Dus, maar het gaat even om wie er voor is. dus met 4 tegen en de rest voor is dit amendement aangenomen. 4 voor en de rest tegen is het afgewezen. Afgewezen, ja. Goed dat u mij helpt. Dan ga ik naar 6. Ik begrijp dat de VVD onverkort de tekst laat staan. Iemand behoeft aan een stemverklaring. Ik ga even kijken, want het is voor mij niet duidelijk. Gewoon lokaal, dit amendement, steunt u dat?
Ja.
Dat steunt u, Partij van Arbeid.
Wij zijn tegen.
Tegen, VVD steunt het.
Ja.
Voor. CDA voor. Dan is dit amendement aangenomen. En met deze wijzigingen die hierdoor zijn ontstaan, ga ik ervan uit dat u de hoofduitgangspunten van de woonvisie akkoord vindt. Al dus besloten. Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen, dus ik sluit de vergadering. En wil graag de leden van het presidium oproepen over 10 minuten hier aanwezig te zijn. Meneer Lambers, wilt u uw plaats innemen?